En dan kunnen we overgaan naar de vergadering van de gemeenteraad van 5 september 2022. Jan?
Voorzitter, ik had graag even het woord voor de orde. Op 25 en 31 augustus verscheen in de nieuwsbrief van de gemeente en de 30e op de Facebookpagina van de gemeente de mededeling dat 2 van de 4 proefopstellingen van de schoolstraten vanaf 1 september permanent zouden worden. En dat bericht dat verwees naar een beslissing van het Schepencollege. Aangezien permanente lokale verkeersreglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren, hadden we dit onderwerp vandaag eigenlijk op de gemeenteraad verwacht. Ik heb ook geen initiatief genomen voor donderdag, voor ik zeker was dat het hier niet zou besproken worden. Blijkbaar heeft het college van 16 augustus dit onderwerp besproken, maar uit het oog verloren dat zo hoogstens een principiële beslissing of een voorstel aan deze raad konden beslissen. De burgemeester en de algemeen directeur hebben mij daar al over gecontacteerd en gezegd dat er inderdaad een fout gemaakt is en ook verontschuldigingen aangeboden. Iedereen kan fouten maken en de toenmalig waarnemende burgemeester, dat is mevrouw Vriends, en de meeste schepenen waren ongetwijfeld helemaal ter goeder trouw. Men kan niet alles weten. Maar dat de bevoegde schepen van mobiliteit, meneer Helze, zich niet bewust was van die machtsoverschrijding, lijkt mij minder aannemelijk. We hebben al vastgesteld dat die man niet altijd zijn woord houdt en regelmatig met extreme maatregelen uitpakt om in de belangstelling te komen. En in de aanloop van de eerste schooldag verdenk ik hem ervan dat hij weer voor een zoveelste misplaatste stunt gezorgd heeft. We hebben de eerlijkheid en de transparantie van, het huidige beleid altijd gewezen in deze raad en buiten de raad. En we hopen dat dit fake news ook in de gemeentelijke publicaties nu zal rechtgezet worden. Over de evaluatie van de proefopstellingen zelf zullen we straks waarschijnlijk nog wel eventjes terugkomen als de varia aan de beurt zijn.
Ja, ik kan daar misschien kort op reageren. En anders in C is er inderdaad, en dat is ook hetgeen dat hier denk ik unaniem is goedgekeurd, dat een definitieve aanpassing aan een verkeersreglement dat altijd via de gemeenteraad passeert. Hier is de situatie zo geweest dat er een participatietraject rond die schoolstraten geweest is. Dat is tijdens de vakantieperiode mede door het dienststof, denk ik, op de agenda geplaatst, ergens in augustus. En er is ook daar geoordeeld op basis van die bevragingen dat daar naar voren gekomen zijn, om daar al een beoordeling rond te maken. De juiste beoordeling is, en daar moeten we niet flauw over zijn, is van kijk, het Schepencollege zou dat willen voorstellen aan de gemeenteraad, zijnde die 2 definitieve en nog 1 verder in proefopstelling. En dat de correcte gang van zaken geweest, denk ik. Ja, dat is anders gelopen en dat is gecommuniceerd van kijk, die 2 zullen al definitief worden. We hebben dan nu wel, en dat is ook gecommuniceerd, denk ik al, dat er een tijdelijke politieverordening gemaakt is tot einde van dit jaar, om dan in de gemeenteraad van januari de 4 schoolstraten, definitief op de agenda te brengen.
Op de schoolstraten
zo weer nog? Nee, dat zal er in januari waarschijnlijk opkomen als de laatste proefperiode gepasseerd is.
De vraag was.
De schoolstraten nu al behandelen?
Nee. Maar omdat ik antwoord maar op die vraag.
Nee, het is een tussenkomst voor de agenda, omdat er niet op staat. Hè. Wat ik wel graag heb, en dat heb ik ook gevraagd, is dat dat rechtgezet wordt in de publicaties. Het is 2 keer gepubliceerd. In het dorp is men ervan overtuigd dat dat nu definitief is.
Strikt genomen naar de wegcode maakt dat op zich geen verschil.
Nee,
hè?
Praktisch gezien is er geen probleem. Dat hebben wij trouwens ook gezegd destijds. Maar enfin, we zijn nu de discussie erover bezig. Dat kunnen we beter straks doen, denk ik.
Goed. Laat dat een verrassing zijn dan op het einde van de gemeenteraad. Eerste punt dan op de agenda is de goedkeuring van het verslag van 4 juli 2022. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan zullen we daar ook over stemmen. De verslag is unaniem goedgekeurd, dan kunnen we overgaan naar het tweede punt, wat de facto eigenlijk een beetje een herhaling is van de vorige gemeenteraad. Hè. Dus het punt rond de Vonkstraat 74, waar dat we de principes met de dading hebben goedgekeurd op de vorige gemeenteraad. En waar dat er nu door de notaris de authentieke tekst is voorbereid en die dat we ook integraal laten goedkeuren. De bedoeling is dat die dan, die moet eerst definitief worden, dus een maand denk ik na de gemeenteraad kunnen wij aan de notaris een attest afleveren en dan zullen wij denk ik in november kunnen gaan ondertekenen bij de notaris en dan is het ook de bedoeling om dan aansluitend de nodige afbraakwerken daar te gaan uitvoeren. Ik weet niet of daar nog vragen of opmerkingen zijn, want die principes hebben we denk ik vorige keer al goedgekeurd, maar ik leg de vraag voor. Geen vragen of opmerkingen? Ja, is goed. Stemmen voor en 6 onthoudingen. Waren er nog vragen over, Sofie?
Ja, ik zal dat nog even toelichten. Wij hebben dat vorige keer al gezegd, maar we gaan ons terug onthouden. We vinden het positief dat dat gebouw verdwijnt uit het straatbeeld, maar niet de manier waarop. De afbraakkosten die zouden niet door de gemeente gedragen mogen worden, alleen voorgeschoten mogen worden. En we vinden dat ook geen goed signaal naar de burgers toe. Leegstaandheffing niet betalen en de gemeente lost het wel op.
Ja, persoonlijk, maar dat kunnen we ook terug herhalen. We hebben 5 jaar een ander signaal gezien en dat is 5 jaar verder laten verkrotten en dan gebeurt er niks. Ik denk dat dit juist een goed signaal is en dat we op die manier kunnen recupereren wat dat er in het verleden niet gerecupereerd is. Kathleen? Ik dacht dat ik het zou zeggen. Jan?
Ja, je kunt oppositie voeren en je kunt oppositie voeren. Hè. Ik heb het verslag van de vorige vergadering hier gehoord. Ik heb ook gelezen wat voor die vergadering op de sociale media is gekomen van de voorzitter van de partij van mevrouw, papa trouwens. Ik snap het niet. Ik heb in de 35 jaar of zoiets dat ik hier zit, nooit een dading gezien die zo perfect in elkaar zat en die zo goed geschreven en zo punctueel was als degene die toen voorlag. Mevrouw, de burgemeester heeft u in de vorige zitting uitdrukkelijk gezegd, kijk, als we moeten wachten op die persoon die blijkbaar niet zo goed in de centen zit, hè, tot die dat afbreekt, dan zitten we daar over zoveel jaren nog mee. De gemeente zal dat voorschieten, maar heeft uiteindelijk het recht door de dading van dat geld te vorderen van hem op alle mogelijke wettelijke manieren. Dus ik zie uw probleem niet, behalve dat je misschien wat wilt zevenen en wat dwars wilt liggen. Maar als we daarvoor hier zitten om dwars te liggen, ja, dan vind ik het een beetje flauw. En dan ben ik blij dat u de enige oppositie bent op die manier, hoor.
Ik wil daar misschien nog heel kort op reageren, omdat er hele discussie over het voorschieten van die kosten. Hè. Dus Die afbraakkosten zullen wij inderdaad doen. En daar is de reden voor dat we dat in eigen beheer doen. Hè. Dat is ook zo afgesproken met de dienstruimtelijke ordening en met de technische dienst. Eén, dan hebben we exact weten wanneer dat we dat kunnen uitvoeren. Kunnen we daar alle passende verkeersmaatregelen, omdat het pal in het centrum is. En ik wil toch nog wel één ding benadrukken daarin, omdat het hier nu gaat over, en ik weet de afbraakkosten niet meer van buiten over hoeveel dat ging. Maar, wat is?
7.000.
Dacht ik ook dat zoiets was. Ik wil gerust eens laten nakijken hier in de cijfers en in de boekhouding en zo verder. Als wij geen dading sluiten en wij moeten een procedure gaan voeren om die gelden te gaan innen, hè, wat dat dus eerlijk gezegd 5 jaar lang amper of niet gebeurd is en waar we dan op een duur wel een advocaat hebben moeten opzetten, dat gaat dus een veelvoud zijn van die 7.000 euro waar het hier over gaat, die dat je dan moet gaan voorschieten en waar dat je niks mee hebt, terwijl dat als je deze akte laat tekenen bij de notaris, ja, die akte heeft dezelfde waarde als een vonnis en daar kun je even snel mee naar de rechtbank of mee naar de deurwaarder gaan als dat je dat met een vonnis hebt. Dus zelfs als je nu zou zeggen, het principe van het voorschieten van die kosten, dat zit ons dwars, ja, dan moet je eens nadenken over, als je dat niet doet en je moet een procedure gaan voeren, of dat je dan voor 7.000 euro die procedures gevoerd gaat krijgen, want er zijn er hier al, denk ik, een viertal gevoerd tot in beroep enzovoort, die dat uiteindelijk geen eurocent hebben opgeleverd, en waar dat je naar de toekomst toe terug opnieuw zou moeten gaan procederen. Dus ik denk dat dit, die 7.000 euro van die afbraakkosten, die dat je nu kunt gaan recupereren met een deurwaarder, en als je die niet gaat kunnen recupereren, hadden ze op een andere manier ook niet kunnen gaan recupereren, maar je gaat ze niet kwijt zijn aan advocatenkosten en aan een juridisch steekspel. Want dan zet je dus sowieso nog een jaar of 2 jaar langer verder, en daar is niemand niet beter van. Dus de kosten van die afbraak, die verdwijnen in het niets, denk ik, tegenover de kosten die je uitspaart met een verdere juridische procedure. Maar goed, waarvan akte, dus we hebben 6 onthoudingen en 11 stemmen voor. Hè? Dan het derde punt op de agenda, en daar zal ook een toelichting bij zijn door Ellen van de Velde. Dat is het punt van de vaststelling van de waardering van de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed in Herenthout. Ellen, dan geef ik u graag het woord.
Ik ga jullie meenemen door in een oefening die wij gemaakt hebben voor de gemeente Herenthout. Ik ben Ellen van de Velde, ik werk voor de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Land van Eten en A. Dat is een lang woord, maar wij vallen onder projectvereniging Kempis Karakter. En mijn collega's van de projectvereniging die hebben onder andere ons buurtverhaal uit de grond gestampt, wat hier daarnet de revue al passeerde. Dat ik Els zag toelichten. Dus wij zijn bezig met erfgoed in het algemeen. Heel specifiek werkt de IOED rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. En deze oefening gaat over het bouwkundige erfgoed van Herenthout. Dus ik ga enkel daarop toespitsen. Het is een project van een paar jaar al. Maar ik ga jullie meenemen in een notendop. En kijken of ik nog wel ruimte kan laten als er vragen zouden zijn. Wat we gedaan hebben, waarom we dat gedaan hebben en wat ons traject en onze werkwijze waren. Elementen die in onze eigen stuurgroep, raad van bestuur en dergelijke afgeklopt zijn, hoe dat we daarmee aan de slag gingen gaan, waar we hier vandaag aan jullie ook graag willen toelichten en vragen of jullie daar mee kunnen gaan, zijn de specifieke resultaten voor Herenthout, de producten die daaruit voortlopen en de toekomstige dynamiek, hoe dat we vooruit willen gaan, want deze presentatie is geen eindpunt, maar één van de zoveel stappen in dit project geweest. om even te kaderen, het inventaris van het bouwkundig erfgoed, dat is het instrument waar wij een waardering op losgelaten hebben. Dat is een heel statisch instrument. Het is een lijst van erfgoedpanden. Het zijn er 68 verherend uit, waar zowel de meest bekende, de beschermde monumenten op staan, maar waar ook heel veel panden op staan die wel door Vlaanderen een label erfgoed gekregen hebben, maar waar dat sinds 2017, 2018 de lokale besturen verantwoordelijk voor zijn. Vlaanderen doet daar geen uitspraak niet meer over. Daar staan ook nog een aantal panden op die ooit op die inventaris gestaan hebben, maar die vandaag de dag verdwenen zijn of hun erfgoedwaarde kwijt zijn. 68 panden in totaal voor Herentuit. En vandaag de dag staat dat te lezen of te raadplegen op een website. Dat is die foto die je onderaan in beeld ziet. Dat is het kaartje dat je kan oproepen via Geoportaal of Geoloket. Je kan op langs allebei de kanalen daar naartoe. En al die bruine afleidingen, al die percelen die zijn aangeduid, zijn een van de elementen die op die inventaris staan. Klik je daarop, dan ga je door naar een fiche. En dan krijg je de uitleg die daarbij hoort en die je nodig hebt, al dan niet om advies te verlenen. Nu, al die panden staan daar als één, hetzelfde hoeveelheid op, hakken over de sloot of heel interessante panden. En daar kunnen wij soms maar slecht mee aan de slag, dus daarvoor hebben wij een oefening gemaakt. Ga je verder terug, die lijst bestaat al heel lang, dat is geen nieuw gegeven. Mensen kennen misschien het boek nog dat bovenin het beeld staat, Bouwen door de eeuwen heen. Dat is de originele lijst waar men van vertrokken is. Je moet weten dat rond de jaren 90, begin 2000, heel Vlaanderen opnieuw onderzocht is. Alle huizen zijn langsgegaan en men heeft dan de definitieve lijst opgemaakt. En dan is die een tijdje later ook door de toenmalig minister vastgesteld. Dat is de situatie vandaag. Waarom waardeerden we dat nu? Of waarom zijn we ermee gestart? Enerzijds, als wij gestart zijn in 2018, wij werken voor 6 gemeentes, specifiek Herentuit, de Nederlandgemeente plus Lille. Dan begonnen we eigenlijk van niks. Wij hebben met die panden op dat moment, had niemand van ons daar ervaring mee. Dus voor mij is dat ook een heel interessante oefening geweest in kennisopbouw. Wat staat er op die inventaris? Wat is het erfgoed voor Herentuit? Maar ik denk dat ik ook wel voor Jente mag spreken, dat evengoed voor de dienst ruimtelijke ordening hier, als voor de schepen betrokken in onze stuurgroep, dat ook gewoon een kennismaking geweest is met wat betekenen die panden op die inventaris. Dus kennisopbouw zeker en vast. Maar nog belangrijker is dat wij op deze manier proberen een antwoord te bieden om veel beter onderbouwd en gemotiveerd onze adviezen op te maken. Onze eerste adviezen waren compleet ad hoc, maar het wordt maar interessant als je voor één hoeve een advies uitbrengt waarbij dat je alle andere hoeven die erfgoed zijn in Herentuit ook mee in de weegschaal ligt. En dat mankeerden we nog, dat hadden we nog niet. Dat doet deze oefening wel. Dus we komen los van de ad hoc advies verlenen, maar we behouden wel maatwerk. Je gaat zien, de maatregelen die wij voorstellen voor bepaalde panden, die blijven redelijk hoog op. We gaan niet heel in detail. Juist omdat we op maat van elk pand ontwerp door een ontwerper of door de vraag die gesteld wordt vanuit een nieuwe functie mogelijk willen houden. Wat geeft die inventaris ons ook? We kunnen op deze manier ook visievorming gaan doen over de grenzen van het pand heen, over de grenzen van de straat en de wijk heen en vooral ook over de grenzen van de gemeente heen. De volgende fase, waar we vandaag nog zeker niet aan toe zijn, is om de resultaten van Herentuit te gaan vergelijken met andere Nederlandgemeenten en verder. En echt te komen tot wat zijn nu de toppanden in de Kempen, welke panden zijn wat minder, wat pakken we mee voor de toekomst, wat laten we eventueel terug los. Zo dadelijk laat ik jullie een voorbeeld zien waar je ook heel duidelijk gaat merken dat er heel wat verschillen zijn in kwaliteit vandaag de dag in die inventaris. Panden waar wij maar één zinnetje voor hebben om ons op te baseren en panden waar we een hele boek op voor hebben. Ja, dat maakt met één zin voor één pand heel moeilijk om dan aan te tonen aan een ontwerper of aan een eigenaar. Je mag dit en dat wel, want er is maar één zinnetje dat bepaalt wat de erfgoedwaarde is. Dus daar hebben we een antwoord op geboden. En een groot deel van die inventaris heeft een zekere ouderdom. Panden die in 1990 op de inventaris gezet zijn, die sindsdien leegstaan, ja, die zien er vandaag de dag al helemaal anders uit. Dus dat proberen we ook te ondervangen. Dit is een voorbeeld uit Ole. Ik heb zo'n contrastvoorbeeld uit Herentuit niet gevonden, maar jullie zien links in beeld onder beschrijving één zin staan waar zelfs nog een vraagteken tussen haakjes staat. Het zou een eventueel gerenoveerde hoeve zijn met een oud volume. Voor dat pand is dat de enige houvast die ik vandaag de dag heb om advies te verlenen. Dat maakt het voor mij niet gemakkelijk om aan iemand de erfgoedwaarde duidelijk te maken. En als die eigenaar of ontwikkelaar zelf gaat zoeken, komt hij dit tegen en heeft hij eigenlijk ook totaal geen idee waarom dit pand al dan niet erfgoed waarde heeft. Het pand aan de andere kant is natuurlijk een pak duidelijker en geeft je veel meer houvast. Wat is het traject dat wij doorlopen hebben? Wij zijn hier eigenlijk al sinds 2018 aan bezig. En dat heeft ermee te maken dat er geen methodiek voor waardering bestond. Dus wij hebben op basis van studies, op basis van overleg in ons netwerk met de andere IOED's, zijn er methodieken bepaald en hebben wij in de Kempen één bepaalde methodiek gekozen. Die is bij ons door de Raad van Bestuur en door de stuurgroep goedgekeurd. Die is in der tijd ook verder verspreid en afgetoetst. En in heel de Kempen werken wij met dezelfde methodiek. Maakt juist die over de grenzen heen kijken achteraf zo makkelijk en zo waardevol. Het geeft aan mij, want IOED, wij werken met anderhalve VTE binnen de IOED. Deze oefening heb ik grotendeels alleen gedaan. Je hebt in zo'n geval nood aan die aftoetsing om te zorgen dat je wel zeer objectief je oefening blijft maken. Dus vandaar eerst een studie achter de juiste methodiek. Vlaanderen heeft dus geen methodiek, maar onze methodiek is wel compatibel aan het inventariseren en de manier waarop je moet inventariseren voor Vlaanderen. Gaan wij later nieuwe panden toevoegen of willen wij met deze panden toch een vraag stellen van goh, moet dit wel of niet op een inventaris blijven staan? Dan zijn de beide methodieken compleet compatibel en spreken we dezelfde taal als we in dialoog gaan, vonden wij ook heel belangrijk. Zij volgen dit verhaal van waardering niet en wij gaan heel die inventaris, dat we zo dadelijk zien, opdelen in een aantal categorieën. Welke panden zijn toppanden? Welke panden zijn wel nog erfgoed, maar zijn iets minder toppanden of zijn hakken over de sloot op die lijst beland? Zij volgen dat aan zich niet. Waarom hebben wij dat nodig? Omdat we wel willen duidelijk maken aan een burger of aan een ontwikkelaar waarom we bij het ene pand strenger zijn dan bij het andere pand. We zijn gaan zoeken op welke manier kunnen we dat toch ergens juridisch iets zwaarder maken, zorgen dat dat niet op het ad hoc niveau blijft hangen. En dat is dit traject. Als we dit traject nu kunnen lopen, stel dat op een gegeven moment een dossier in een beroepsprocedure gaat, dan hebben we wel een gedragen verhaal in onze motivering en dan zien we hoe het traject verder loopt. We kozen dus voor geen zwaar traject, geen duur traject en vooral eentje dat niet eenmalig is. Deze oefening is heel dynamisch en kan ten allen tijde herhaald worden. We gaan die ook normaal gezien elke 6 jaar updaten en opnieuw doen om die inventaris en onze opdeling up-to-date te houden. Je ziet heel wat stappen die we al doorlopen hebben, van 1 tot 10. We zijn naast al het interne werk, hebben we ook al een aftoetsing gehad met een aantal specialisten om de grijze zones in ons verhaal weg te werken, om te kijken hoe het zit met onze objectiviteit en of de keuze die we gemaakt hebben goed zaten. Zowel ikzelf als vanuit Jent vanuit de administratie zijn overtuigd van onze huidige lijst. We zijn daarmee naar het college ook geweest. We hebben het advies van de GECRO gevraagd. En we zijn hier dus met dezelfde lijst vandaag bij jullie. Ik ga jullie niet uit de doeken doen hoe heel die methodiek in zijn gang gaat. Ik denk dat ik op de GECRO toegelicht heb, was ik een uur bezig. Ik ga jullie dat niet aandoen in een notendop. Maar jullie hebben normaal gezien de documenten gehad of jullie krijgen ze nog. Als daar nog vragen bij zijn, spreek mij daar gerust over aan. Ik wil daar zeker over in dialoog gaan. In een klein, kort versietje doe ik een bureauonderzoek. Wij gaan op locatiebezoek. Soms doen we dat meerdere keren. We hebben in 19 zijn we gestart met een aantal testcases. In 21 hebben we stilgelegen. Dus ik heb nu in 22 wel een keer moeten teruggaan naar een aantal locaties om te dubbelchecken. Sommige zaken waren ondertussen al wat aangepast of verbouwd. Dus de lijst is opnieuw up-to-date gemaakt. Maar dat is een standaard manier van werken. Een bureauonderzoek, een locatiebezoek. En dan vullen wij een fiche per pand in. Wij kijken naar verschillende categorieën en per categorie die we invullen hebben we zelf een handleiding waarbij er een aantal vragen zijn die we moeten kunnen beantwoorden, zodat we elk pand dezelfde vragen stellen, dezelfde dingen noteren. En daar haken we ook punten aan vast. Ik ga je dat subiet op de volgende slide verduidelijken. Maar dus voor elk pand komt er een dossier en komt er een soort van quotering en komen wij tot een soort van puntenaantal. Dan is het, dat is stap 1, dan is het heel belangrijk om daarna die panden met elkaar te gaan vergelijken, want dan zit de kenniswinst erin. En wij hebben dus al die panden van Herentuit in één lijst gegooid, die quoteringen bij elkaar gezet en gekeken hoe. Wat zit er nu in de topcategorie? Wat valt daar net onder? Hebben we 4 categorieën gemaakt en die zijn we dan gaan aftoetsen en daar zijn de grijze zones uitgehaald. Dit zijn de criteria waar onze methodiek naar kijkt. De belangrijkste criteria, de belangrijkste 2, zijn authenticiteit en architecturale kwaliteit. Dat zijn eigenlijk de 2 grootste kleppers in ons verhaal. Je ziet een kolom met allemaal nulletjes en onderaan een totaalscore op 88 en dan zie je percentages staan. Ik beantwoord en ik beschrijf elk pand met wat uitleg. En dan krijgt die punten van 1 tot 4. En dat is gewoon een standaard puntenaantal dat optelt tot 88. Bij ruimtelijke contextwaarden zit daar bijvoorbeeld een onderscheid tussen. Je hebt stedenbouwkundige contextwaarden, je hebt landschappelijke contextwaarden. In het centrum zal ik eerder de stedenbouwkundige contextwaarde ingeven. En op de buiten zal het dan eerder het landschappelijke zijn. Als we een categorie niet invullen, dan berekent die tabel dat voor ons. Halen we er de punten uit. Er zit een heel doordacht academisch systeem achter. En we staan er nog altijd volop achter. Wat we wel doen, is een aantal van die categorieën laten doorwegen. Authenticiteit bij een erfgoedpand weegt nu eenmaal veel harder door dan de conditie waarin dat pand staat. Want conditie, die kun je terug opwaarderen. Authenticiteit is lastig. Als je een authentiek element weghaalt, zijn we het ook effectief gewoon kwijt. Je kunt het terugbrengen, maar dan is het niet meer het origineel. Dus vandaar die weging. Dus ook een heel academisch systeem dat erachter zit, hebben we niet zelf bedacht. Het geeft ons uiteindelijk een score op 100% en het zijn die percentages waarmee we de verdeling in categorieën gemaakt hebben. Dit is misschien de belangrijkste slide voor deze avond. We hebben 4 categorieën binnen de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Je ziet er 5 op de slide staan. Categorie 0 noemen wij momenteel buiten categorie. Wat ik niet gedaan heb, is de beschermde panden door dat systeem gehaald. Waarom niet? Alle beschermde erfgoedpanden, momenteel, daar moet het advies verleend worden door Vlaanderen. Dat advies is bindend. Daar hebben wij vanuit een nieuw idee weinig over te zeggen. We worden wel telkens betrokken vanuit de gemeente als er zo'n dossier binnenkomt. Vooral omdat we kijken, kunnen wij een goede in-between zijn. Soms is communicatie naar Vlaanderen toe over een lange afstand. Dan proberen wij een spil in het verhaal te zijn, maar wij nemen daar geen adviezen in. Die verantwoordelijkheid ligt bij Vlaanderen. Het kan niet de bedoeling zijn om een dossier te verzwaren. We willen juist dat die dossiers vlot verlopen. Dus voor ons is dat categorie 0. Dat zijn 9 gebouwen binnen Herentuin. Dan hebben we 4 categorieën. Heel evident opgedeeld. Hoge erfgoedwaarde, duidelijk aanwezige erfgoedwaarde, enige erfgoedwaarde en ondersteunende ruimtelijke contextwaarde. Dat zijn eigenlijk binnen alle erfgoedpanden de 4 opdelingen die we dus in heel de Kempen momenteel aan het maken zijn. Hoge erfgoedwaarden zijn panden die boven 80% scoren op ons waardering. Tussen 70 en 80 zitten ze in categorie 2, tussen 60 en 70 in 3. En alles boven de 60 is categorie 4. Alles onder de 60 zijn panden die eigenlijk hakken over de sloot erop staan of gebuist zijn. Als een pand gebuist is, voor ons, dat zou betekenen dat dat pand zakt. Er zijn geen enkele nieuwe panden bijgekomen voor ons. Categorie 1 tot 4, dat zijn eigenlijk alle panden die er vandaag dus op staan. 20 categorie 1, 8 in categorie 2, 7 voor 3 en 4 gebouwen zitten in categorie 4. Die afbeeldingen heb ik ook zo dadelijk bij, maar normaal gezien, als het goed is, hebben jullie die ontvangen in een overzichtsdocumentje met al die fotootjes langs de zijkant en dan de tekst bij. Je gaat daar telkens de opdeling in categorieën zien staan. Je zal daar zelden het percentage zien staan. Dat heeft te maken met wat we openbaar willen delen en wat nieuwe achter de schermen studiewerk is. Ik licht dat zo dadelijk nog toe. Maar dat is de huidige opdeling zoals we ze vandaag aan jullie voorleggen. Wat er heel belangrijk is aan is en waarom dat we die opdeling in categorieën doen, is niet om het nog ingewikkelder te maken, maar hieraan hangen voor ons een aantal beheersmaatregelen of beheersdoelstellingen vast waarop ik mijn advies baseer. Een basislijn, als een pand in categorie 1 scoort, dan zal de zin die eronder staat de basislijn zijn van waar ik vertrek. En dan komt het maatwerk voor het dossier daar uiteraard bovenop. In sommige dossiers speelt nu eenmaal een groter maatschappelijk belang. Zult je iets anders in de weegschaal gaan leggen. In andere dossiers is erfgoed dan weer het hoogtepunt en dan kun je daar hard op doorwegen. Maar dit geeft aan waar wij bij de ene wel vragen om elementen terug te brengen en bij de andere bijvoorbeeld niet. Categorie 1 tot 4, alle 4 die categorieën, is bij ons sloop in principe uitgesloten. Dat is nu eenmaal inherent verbonden aan die erfgoedwaarde, waarom dat ze op de inventaris staan. Dus dat staat bij alle 4 erbij. De eerste 2 categorieën, daar streven we eigenlijk naar het terugbrengen en het op hoogte houden van alle elementen die aanwezig zijn. Bij categorie 1 gaan we zelfs vragen om eventueel nieuwe elementen naar het historisch model toe te voegen. Het verschil met categorie 2 is dat we gaan vragen dat alles wat er nog origineel zit te behouden, maar er niet per se dingen aan toe te voegen. Stel, een pand heeft nog 2 of 3 originele hele oude luiken. In categorie 1 zouden we kunnen vragen van die overal terug te brengen. In categorie 2 zouden we zeggen van behoud dat er zit, zoek naar een moderne invulling voor de andere elementen en dan gaan we weer verder. Categorieën 3 en 4, daar weegt vooral die ruimtelijke structurerende waarde door. Dat gaat dan vooral over een inplanting in het straatbeeld en hoe die panden zich verhouden tot het straatweefsel en het beeld dat we langs buiten krijgen. Bij 3 gaan we nog wel streven naar behoud van wat er aanwezig is, maar het is vooral de aandacht naar de schaal dat zo'n pand heeft, de volumewerking en de buitenarchitectuur die daar nog doorwegen. Bij 4 gaan we eigenlijk nog alleen naar volume en schaal in straatbeeld kijken. Het blokje zoals het er staat in zijn originele plaats laten staan. Omdat de erfgoedwaarde van dat pand uit onze waardering blijkt dat dat net in die elementen nog zit. Belangrijk voor mij om te adviseren, heel helder ook in communicatie naar de administratie toe. Als ik binnenkort spreek van, maar dat is een categorie 1, dan weet Jente wat ik ermee bedoel, zonder dat ik al te veel uitleg moet geven. Vergemakkelijkt ook wat werk, wij zijn maar een dienst met 1,5 VTE. Hoe minder dat we moeten toelichten en uitzoeken, hoe meer extra werk dat we voor jullie kunnen verzetten. Dat is de basis van dit verhaal en dat is ook effectief waar we graag mee door willen gaan. Enerzijds die verdeling en die beheersdoelstellingen daaraan koppelen, ook voor de herentouwtse panden. En anderzijds die opdeling, hoe we ze gemaakt hebben en hoe jullie ze ontvangen hebben, meenemen. Daar zit voor elk pand een heel redenering achter. Een aantal panden zaten op een grijze zone, maar het zijn twee slides van de categorie 1 panden in Herentuit. Dit zijn de panden die in categorie 1 vallen. Rechtsonder, ja, de begraafplaats en de wegwijzer, die staan als bouwkundig gebouw of element op de inventaris. Die door de waardering halen, daar is de waardering op zich niet helemaal voor voorzien. Die hebben we praktisch gewoon besloten van, daar spreek je ook niet over, brengt je elementen terug, ja dan nee. De wegwijzer is de wegwijzer. Ik kan daar moeilijk vragen van daar nog een luik aan te hangen of dergelijke meer. Die hebben wij in categorie 1 geplaatst. Niet om te zeggen dat is categorie 1, maar we hebben ook gewoon geen, we wilden er niet nog eens een categorie buiten categorie naast plaatsen. Panden die niet op deze, alleen niet gelijk een huis of een woning of een gebouw daardoor te halen zijn, eindigen momenteel in categorie 1. We hebben daar tot nu toe nog geen conflicten mee gehad, dus dat lijkt ons een goede piste. Dat zijn duidelijk erfgoedelementen. Die zitten alleen mee in die oplijsting van die gebouwen. Villa Hoeves, ja, het gebouw van het gemeentehuis in zit, staat er ook op. Ook op de volgende slide, dat zijn nog allemaal categorie 1 panden. En je ziet ook heel duidelijk het verschil, dat is iets wat ik bij erfgoed vaak moet uitleggen. Het is niet omdat iets een kasteel is dat categorie 1 is en dat een dorpswoning is dat categorie 4 is. Elk pand is er voor zijn eigen typologie opgezet. Wat wel zo is, is als je een hoeve heel sterk gaat verbouwen of heel sterk in crepie of dergelijke gaat inkleden, dan gaat die zakken op die lijst. Terwijl een andere hoeve misschien bovenaan blijft staan naar keuzes van renovatie en restauratie die gebeurd zijn. Wat je in deze verhaal vandaag niet inziet, maar wat voor ons vanuit de nieuwe idee heel belangrijk is, is dat een van de dingen die we met deze panden willen doen, is die allemaal meepakken voor de toekomst. En dan gaan we moeten verduurzamen, dan gaan we ook naar energie en naar circulariteit ingrepen moeten doen of niet moeten doen in deze panden. En dit geeft ons een houvast tot hoe ver je met welke panden kan gaan. Ze niet gebruiken en ze niet activeren, doet ze ons sowieso verliezen. Maar we willen ze mee doorpakken naar de toekomst. Laat dat een kantlijn zijn die ik zeker wil meegeven. Categorie 2 panden, dat is ene slide. Dat zijn er een aantal minder. Als daar zo dadelijk vragen bij zijn, stel ze gerust. Ik ga ze niet allemaal apart opzommen. Ze staan in het overzicht. Normaal gezien staan daar geen verrassingen in van panden die je misschien nog nooit gezien hebt. Dat zou niet mogen, denk ik. Categorie 3 zijn we er ook al met wat minder. Daar gaat het effectief, wat ik daarnet zei, bijvoorbeeld afhankelijk van welke ingreep dat je doet. Sommige ingrepen zijn veel minder gemakkelijk terug te draaien en zijn veel ingrijpender aan een woning. De rode gevel linksonder, ja, dat kan er op zich nog wel terug af. Hè. Dat is een bakstenen gevel die eronder zit. Die winkelpui onderaan, hoe ze ook momenteel gebruikt wordt, is super. Dat blijft zijn erfgoedwaarde hebben. We zijn er al veel van kwijt en dat zijn nog echt wel topelementen. Maar dat is een gevelbekleding die we er veel minder gemakkelijk nog terug origineel onderuit kunnen halen, waardoor dat die zakt op onze lijst. Maar het blijft vanwege een aantal andere elementen wel degelijk een erfgoedpand. Categorie 4, dat zijn deze 4 panden. Het gaat dan vaak over verbouwingen waardoor dat het bijvoorbeeld helemaal nieuw gezet is en dat de authenticiteit weg is, maar herkent de vorm nog wel. Maar een aantal van deze panden zijn zowat in een, ja, ik kan het best omschrijven als in een ziel kwijt. Dat is natuurlijk niet iets dat objectief in die fiche zat. Maar de optelsom van alle elementen, als je die dan effectief door die waardering haalt, doet mij ook op een percentage uitkomen dat die in categorie 4 zaten. Er zijn panden geweest waarvan ik op voorhand van mijn buikgevoel achteraf heb moeten zeggen, ah nee, die zitten toch in categorie 1 staan, zo'n 2 hoeves, wat ik eigenlijk eerst iets had van, nou, dat lijkt mij lager te zijn, dus het is niet dat alles wat mijn buikgevoel mij aangaf ook achteraf waar bleek te zijn, die waardering heeft alvast zijn vruchten afgeworpen. We hebben 2 panden, dat gaat gezien in uw lijst, die nog niet gewaardeerd zijn. En dat is omdat we hebben willen waarderen van op de openbare weg, net zoals Vlaanderen dat in der tijd gedaan heeft bij de inventarisatie. Wat we nog niet gedaan hebben, is gaan aanbellen, omdat we met die traject ook naar de burger gaan, naar de eigenaar gaan, naar eventueel de huurder gaan, willen we, wou ik daar geen voorafname op doen. Ik ga deze twee panden meepakken op het moment dat we daar ook eventueel contacten hebben en we naartoe kunnen gaan. Dat brengt mij op het toekomstverhaal, waar ik subiet op terugkom, is dat wij die waardering om de zoveel jaar opnieuw doen. We gaan er een vaste stramien op zetten, dat is ondertussen ook al een voorstel voor gedaan. Is er intussen tijd ergens met een van die panden iets aan de hand, of zijn er dossiers, of lopen we ergens tegenaan, dan kan dat op deze manier, door dat terug op de gemeenteraad te brengen, door dat te onderzoeken en die resultaten terug bij jullie te brengen, kunnen wij voor een update van die lijst zorgen. We gaan ervoor dat we een document of een soort van dragers hebben waarop dat raadpleegbaar is, die heel eenvoudig aan te passen zijn, mits dat de nodige stappen doorlopen zijn. Ook dat vonden we een duurzame manier om met erfgoed om te gaan. Iets wat nogal vaak als een heel statig ding wordt gezien, waar weinig beweging in te krijgen is. Wat zijn de producten die uit onze oefening uitgerold zijn? Heel veel van die zaken zijn intern. Die fiche die wij opmaken, de dossier die bij ons staat met de foto's bij, daar komen ook alle vragen bijvoorbeeld vanuit de gemeente of vanuit de mensen zelf tot bij ons zijn gekomen, die zitten allemaal in die dossier. Dat zijn zaken die wij intern bij ons houden. Die zijn uiteraard te raadplegen, maar dat zijn geen zaken die we openbaar ergens op een website willen zetten. Inkijk in ons verhaal kan zeker, en zeker vanuit de juiste kanalen, maar dat is de interne oefening en dat is eigenlijk gewoon mijn dossierkast achter mij op mijn bureau. Digitaal willen we wel beschikbaar maken informatie over de inventaris, de rechtsgevolgen die eraan gekoppeld zijn, eigenlijk alle algemene informatie, ook over die waardering, waarom dat we die oefening gemaakt hebben, wat dat die categorieën zijn, welke beheerstoelstellingen dat eraan hangen, niet slopen en terugbrengen van uw elementen of juist wegen op uw structuur. Die willen we ook vooral delen. Dat geeft een houvast als iemand in zo'n pand woont, maar vooral als iemand zo'n pand wil kopen, dat geeft onmiddellijk houvast, wat zou ik daarmee kunnen doen. Dat blijft ruim, dat geeft ruimte aan ontwerpmogelijkheden, maar dat geeft u wel al een goede insteek. Want nu hoor ik heel veel van, oei, ik koop toch geen erfgoed zeker. Je weet niet waar dat gaan beginnen, start er maar niet aan. We willen meer duidelijkheid en meer transparantie geven. Aanspreekpunt bij ons, dat komt ook online. Ik heb ook het idee, en dat zal zo dadelijk in de vervolgstappen duidelijk worden, we gaan een infosessie voorzien, maar we zouden ook graag een spreekuur voorzien, dat we nog dichter hier op locatie komen. Sowieso kan iedereen vandaag al bij ons terecht. Veel mensen beginnen ons te vinden na die aantal jaar werken, maar het kan altijd nog meer, of het mag altijd nog meer. En we zullen ook die overzicht in die opdeling in categorieën meegeven, en daarom dat hier in deze document die percentages ook niet mee instaan, want alles boven de 80 zit in categorie 1, maar het is absoluut niet interessant voor een eigenaar om te weten dat zijn pand 82 scoort en een andere 84. Het gaat hem niet over die verschillen. We hebben een systeem uitgedacht dat voorlopig werkt. De grijze zones worden met de nodige expertise uitgezocht. Het gaat hem niet over die cijfers. Het gaat hem over de achterliggende beheersdoelstellingen en principes die we willen, de houvast die we willen meegeven. Dus hier vind je adres. Je vindt het ID op de inventaris, zodat mensen zullen kunnen doorklikken. Je vindt een kort woordje uitleg waarom dat we dat pand als erfgoedpand zien. En dat is doorgaans ruimer als wat je op de inventaris terugvindt. Dat is niet de lange uitleg van de inventaris, maar ze hebben nog zo een blokje dat zegt waarom het erfgoed is. In veel van de gevallen is dat iets uitgebreider nu in onze lijst dan in de voorgaande. En allemaal op dezelfde manier opgebouwd, wat ook helder werkt. Wat volgt er sowieso van bij ons uit ook, is een deel van die informatie, los van de informatie rechtstreeks verherend uit, in folder die kan meegegeven worden, die komt er begin volgend jaar aan. Die gaan we in al onze 6 gemeentes verspreiden, dus dat is een algemeen stukje. Maar dat ga je dus ook op de website vinden. En dan, zoals ik het zei, is het idee van een infosessie als volgende stap te organiseren. Eind oktober, begin november is nu ons idee. Als jullie hier in ons verhaal meegaan, als ik daarmee voort kan gaan, al dan niet met een aanpassing, dan gaan wij als volgende stap richting de burgers. Een van de stokpaardjes voor mezelf, want 2018 zijn we hiermee bezig, en dat is ook het eerste jaar dat voor het eerst mensen geïnformeerd werden dat hun pand op een inventaris stond. Bij beschermde monumenten was het al veel langer noodzakelijk bij verkoop om aan te geven dat een pand beschermd was. Bij inventarispanden is dat eigenlijk nog maar heel recent dat iemand, of dat de notaris in de akte moet laten opnemen, dat dat pand op een vastgestelde inventarislijst staat. Wat wil zeggen dat in 2018, de eerste keer dat wij communicatie voerden, heel veel mensen en bijna iedereen niet wist dat zijn pand erop staat. We hebben toen een communicatieactie gedaan, Vlaanderen is daar ook mee gestart, maar dat is nog te weinig. Nog altijd komen mensen bij mij die niet weten dat dat pand erop staat, of die dat toen wel hebben horen waaien, maar dat nooit niet blijven hangen is. En dat is misschien nog het allerbelangrijkste, los van dit verhaal, is het zou heel fijn zijn als we tegen het einde van onze huidige beleidsperiode van de IOED, die loopt tot 26, dat we echt het idee hebben dat we iedereen op zijn minst de kans hebben geboden om te weten dat dat pand erop staat. Dat er niemand nog voor die verrassing komt te staan. Nieuwe eigenaars weten het op voorhand, maar ook iedereen die daar vandaag in zit, dat die weet wat hij kan, al dat niet kan gaan doen met zijn pand. Dat vind ik een van de belangrijkste punten die we zouden moeten kunnen bereiken. Ook verherend uit. En sowieso zijn er na dit traject nog mogelijkheden voor te gaan verdiepen in dat onderzoek of in publiekswerking. Maar dat zijn elementen die wij op de komende jaren in onze stuurgroep met de andere gemeentes ook gaan uitzoeken wat de volgende stappen zijn. Dat is dan ook meteen mijn laatste slide. Wat is onze toekomstverhaal als jullie hier met ons in meegaan? Is die infosessie. We zijn aan het kijken naar data op dit moment. Daarna komt die info online. Die zou online komen op de website van de gemeente. Het kan zowel op de website van de gemeente als de website van onze projectvereniging. Maar we denken dat het meest interessant is dat alle info over ruimtelijke ordening, over bouwen en verbouwen op één plek staat. Dus ook over, als uw pand erfgoed is, dat je dat op dezelfde plek mee kan terugvinden. En anderzijds is het idee van eens te kijken of een spreekuur, dat ik hier een aantal keren in de week of in de maand kom zitten, dat mensen misschien nog vlotter hun weg vinden. Daar kunnen we mee pionieren of met testen. Herentuin is de eerste gemeente waar we dit traject nu zo ver lopen. Ole en Vorselaar en Kroppenhoek staan in de startblokken. Herentals moet nog volgen. Maar Herentuin is de eerste waarmee we zo ver staan. Dus jullie zijn ook de eerste waar we die verschillende elementen naar publiek toe zullen testen. De eerste die ermee aan de slag kunnen gaan. Want dan zouden we in 26 of in 27 ook bij jullie de eerste aanpassing of herwaardering kunnen doen. Ik sluit nog graag af met daarbij aan te vullen dat in 2023 het onroerend erfgoeddecreet wijzigt. En dat er meer, zoals in heel veel domeinen, meer beleid, meer elementen uit dat beleid op het lokale niveau gaan gelegd worden, meer verantwoordelijkheden, ook rond onroerend erfgoed. Maar er zijn ook een aantal kansen die daarmee meekomen om bijvoorbeeld een erkende onroerend erfgoedgemeente te worden. Ik ga dat hele verhaal nu niet uit de doeken doen, maar een van de elementen die van toepassing is op die inventaris. Die vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed Vlaanderen gaat die niet meer updaten. In 19 is die de laatste keer door de toenmalige bevoegd minister vastgesteld. En dat gaat ook de laatste keer zijn. Als de gemeente op termijn niet schakelt naar een erkende onroerend erfgoedgemeente, blijft die inventaris geldig met de rechtsgevolgen die daar vandaag aan gekoppeld zijn. Maar dan gaan ze die ook niet meer updaten. Er zit geen dynamiek niet meer in. Het is nu al een redelijk stug element dat ook al zijn ouderdom heeft. Voor Herentuin en voor alle andere gemeenten zou het heel fijn zijn om daar wel op een gegeven moment te schakelen. Dat is een verhaal voor tegen 2027. Want dan krijg je de kans om lokaal een eigen inventaris op te maken. Er zijn panden in Herentuin die er nu misschien zouden moeten opstaan, die er niet op staan. En er staan panden op die er misschien op termijn eigenlijk af moeten. En die verantwoordelijkheid komt bij de lokale bestuurder te liggen. Daar zitten nog een aantal stappen tussen die we moeten doen en die we zullen moeten nemen. En er zitten meer verantwoordelijkheden aan vast. Want dat is wel de toekomstmuziek. Dat gaat ook niet terugdraaien. Dus als we met een inventaris vooruit willen, die waardering is hier nu een eerste hele goede stap in. Herinventarisatie is de volgende stap. En daar zijn we aan het kijken of er een manier is om voor Herentuin in startblokken te staan tegen 2027, als die bevoegdheid effectief lokaal komt te liggen. Dus dit is voor mij geen eindpunt, dit is een eindpunt in dit, of een tussenpuntje in dit verhaal. Er volgen er nog een paar andere. En dan krijg je dan een up-to-date lijst op maat van de gemeente, waar ook lokale erfgoedelementen in kunnen meespelen. En dan kun je ook echt lokaal je onroerend erfgoedbeleid, gewenst onroerend erfgoedbeleid, gaan voeren. Dus daar hoop ik jullie mee naartoe te pakken. Maar eerst die waardering als stap 1. Daar ga ik het op houden.
Dank u wel, dat is super helder een uitleg.
Ik hoop dat dat wat duidelijk was, want dat is altijd een hele boterham in een heel klein...
Mag ik even iets vragen? Ja. Verband daarmee? Dus de panden die nu, de categorieën die nu aangehaald zijn, zijn dat effectief de categorieën van beschermd of ook van historisch waardevol?
Dat is het historisch, wat ik denk dat u bedoelt als historisch waardevol erfgoed. Over beschermd erfgoed hebben wij in deze oefening geen uitspraak gedaan. Dat zijn 9 panden in Herentuin. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de Vlaamse overheid.
En de rest is eigenlijk historisch waardevol. Ja, dus van categorie 1 tot 5 zijn de historisch waardevolle gebouwen.
Van 1 tot 4, ja.
Van 4 tot 4.
Maar dat zijn panden waar wel rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn vanuit het onroerend erfgoeddecreet. Die zijn vastgesteld door de minister en daar hangen rechtsgevolgen aan. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat zij mogen afwijken van EPB-normen voor alle delen zichtbaar van op de openbare weg. Dat is maar eentje om op te noemen. Of ze komen in aanmerking voor een erfgoedlening. Dus dat zijn ook positieve rechtsgevolgen.
Ja, oké, dank u.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Ja, Jan. Uw micro eigenlijk.
Sorry. Ik hoor positieve rechtsgevolgen, maar wat zijn de negatieve rechtsgevolgen?
De rechtsgevolgen, die twee, sloop is in principe uitgesloten, maar het moet, het kan, dan moet het gewoon uitgebreid onderzocht worden.
Zoals u zei, voor categorie 1 is dat, dacht ik, hè?
Dat is voor alle vier de categorieën. Dus heel de inventaris 1 tot 4, daar zijn die rechtsgevolgen dezelfde. Voor de opdeling van 1 tot 4 is een opdeling die wij nu kiezen om die lokaal te maken. Voor Vlaanderen is categorie 1 tot 4 nog altijd de inventaris van een bouwkundig erfgoed. De niet beschermde, de vastgestelde panden, dat is 1 tot 4.
Ja.
Dus dat is, die gelden allemaal voor dat hele blok.
En ik speel nu even advocaat van de duivel. Ik heb een categorie 2 of 3. En ik wil daar een project beginnen. En ik stuur aan op een sloop. Ik zet alle ramen, vensters open. Ik laat ook een paar dakpannen verdwijnen. En na 2 jaar blijft er van dat pand eigenlijk niks meer over. Is er een mogelijkheid om daar op te treden?
Vanuit, sowieso in die 2 jaar, dat klinkt als een verwaarlozing van het pand op dat moment,
ja.
Dan gelden er ook gewoon de regels die voor de andere panden niet erfgoed zijn, evengoed
ja,
ook.
Ja, akkoord.
Ja, dan moet het van daaruit in grote eigenlijk komen. Sowieso, er is een richtlijn rond sloopaanvragen in erfgoed. En daar wordt duidelijk uitgelegd hoe dat de lokale besturen moeten omgaan met mensen die motiveren waarom wij slopen. En daar zijn handvaten van. Op welke elementen reageer je wel, op welke elementen reageer je niet. Verwaarlozing van een pand is heel vaak nog heel gemakkelijk met kleine ingrepen terug te draaien. Als het nu echt gaat over moedwillige verwaarlozing, dan speelt denk ik op gemeentelijk niveau ook voor dezelfde regel als voor iedereen anders. Voor erfgoed gaan wij net iets strenger zijn dan voor panden die geen erfgoed zijn. Er kan best wel wat om een pand terug te brengen. Het moet al heel ver heen zijn om het niet te kunnen terug optrekken.
Zijn er ook gevallen waarin men schadevergoeding kan krijgen?
Aan de schadevergoeding op welke manier?
Eigenaren die vinden dat ze daar verlies leiden doordat hun pand nu in die categorieën geraakt.
Sowieso denk je dat dan de vraag eerder is, en die vraag wordt nu vandaag al gesteld, of eigenaren schadevergoeding kunnen krijgen omdat hun pand op de inventaris van het bouwkundig erfgoed is gezet. Daarop is het antwoord nee, dat heeft Vlaanderen nooit voorzien. Die panden zijn voorzien, of ze zijn aangeduid als panden die een zeker maatschappelijk belang hebben, mm-hmm. en die daarom aangeduid zijn als erfgoed. Staat ook in deze oefening niet ter discussie. Dat is een element dat we hier in deze oefening niet behandeld hebben. Dat is een waardevolle discussie om te voeren, zeker als je toekomstig naar een lijst gaat die misschien lokaal erfgoed, vanuit een lokaal...
Ja, dat is mijn vraag eigenlijk.
Zien, maar dat is een volgende...
Vlaanderen zegt, wij komen niet tussen... Maar uiteindelijk gaat de verantwoordelijkheid over enkele jaren naar de gemeente en zullen die de procedures op hun dak krijgen.
Ik denk dat dan een zeer goed moment is om, als we dat traject lopen, die discussie op dat moment te hanteren.
Ja, want ik denk dat je op dit ogenblik hebt de Vlaanderen die dat zeggen, dat is de lijst en wij geven geen schadevergoeding. Vanaf dat je de volgende stap zou gaan zetten en je zou dus dingen die dan niet op die lijst staan lokaal gaan beschermen, ja, dan moeten we wel de goede afweging maken dat je daar te goed wapent en te goed motiveert, want anders gaan we wel
problemen. Dat is een van de positieve punten hier, dat het serieus onderbouwd is en dat je in een eventuele procedure argumenten hebt.
Ik vroeg graag nog iets toe. De inventaris die opgeleist is in de jaren 90, waar we vandaag mee werken, is zonder openbaar onderzoek opgesteld en nu... Bij de huidige herinventarisatie, of die nu nog op Vlaanders niveau gebeurde, of op lokaal niveau in de toekomst gaat gebeuren, is dat openbaar onderzoek wel verplicht. Dus je krijgt sowieso een totaal andere situatie als in der tijd. Maar dat is zeker een discussie om dan op te pikken.
Ja.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen?
Ja.
Anne?
Dus als wij die lijst nu even bekeken hebben, dat is dan bijvoorbeeld... Ik mag toch gewoon de huizen noemen, hè? Dat is geen probleem. En Boeiendaal 19, hè, dat is zo een huisje dat voor ons op een rare plek staat. En, gewoon... Oké, daar staat een uitleg bij. Maar daar kan ik persoonlijk niet een meerwaarde in vinden. Voor jullie zal dat wel En toch zo, kun je daar een uitleg aan geven waar dat die meerwaarde gecreëerd wordt?
Ik denk dat je sowieso moet vanuitgaan. Iets wat we niet opnieuw gedaan hebben, is we hebben niet herbekeken waarom de panden op de inventaris staan.
Ah, ja.
Dus dat onderzoek hebben we niet opnieuw gedaan. We gaan ervan uit dat het onderzoek dat in de tijd gebeurd is, omdat momenteel die inventaris rechtsgeldig is, dat die elementen, die basiselementen zijn voor mij, voor dat pand. Het is juist die rare inplanting en het feit dat dat een dorpswoning is die nog heel erg refereert aan een historische bouwtypologie hier in het dorp, die je vandaag de dag nog heel weinig ziet, hebben ze die als één, want er zijn er zo nog in Herentuigd, is die er op een gegeven moment uitgekozen om representatief te zijn voor uw dorpsweefsel uit de tijd.
Ja, want zoals hij al zegt, er zijn nog zo'n woningen in Herentuigd die er dan niet op staan.
Ja. Nu, er zijn sowieso woningen, hier ook in het straatbeeld, waar dat ik van aanvoel, van als we die gaan onderzoeken, is de kans reëel dat die in aanmerking komen om erop te staan. Maar de clue, en dat is ook de clue aan die waardering, ik vond het heel belangrijk om die panden juist door zo'n waardering te halen, want panden die helemaal naar onder zakken, daar wordt het heel interessant om op termijn te gaan kijken, is dat erfgoed? Moeten we daar anders naartoe kijken? Terwijl er panden zijn die nu in het straatbeeld staan, die daar niet op staan, die evengoed onmiddellijk in categorie 1 of 2 zouden kunnen terechtkomen. Er is een motivering achter, een studie achter, maar het gaat om wat ik straks zei, zowel kastelen tot en met eigenlijk heel kleine elementjes komen door hun typologie en hun bepaalde representativiteit. Voor een van de heel vele fases waaruit Herentuigd ondertussen bestaat, zijn die daarop gekomen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja, zeker, ja. Zeker.
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Nee, dan kunnen wij, dan denk ik wel een voor de duidelijke toelichting. En dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt.17 stemmen voor, dus die vaststelling is bij deze gebeurd. En dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat zijn twee punten die dan met elkaar verbonden zijn, als punt 3 en punt 4. Dat is de weg naar een gemeente zonder gemeentehuis. En waar dat wij een eerste goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst vragen in het kader van een project dat we willen gaan doen, digitaal op afspraak. En dat is een samenwerkingsovereenkomst die dat we met twee andere gemeentes wensen af te sluiten. In dit geval Haaltert en Arendonk. En waar dat we van de gemeenteraad de goedkeuring vragen. Zijn er nog vragen of opmerkingen bij dit punt? Ja, Kathleen?
Ja, ik had een vraag. Het punt wat dat nu moet gestemd worden, gaat dat enkel, want er staat een hele toelichting bij, gaat dat enkel over de samenwerking die we gaan goedkeuren, of ook het inhoudelijke ervan?
Nee, de samenwerking, want elke gemeente gaat dat ook anders kunnen gaan implementeren. Dat gaat enkel over de aankoop van een achterliggende software, daar gaat dat in dit geval over, om op een heel makkelijke en transparante manier afspraken te kunnen vastleggen met een gemeentebestuur. Ja. Dat staat los van de discussie over al dan niet alleen nog werken op afspraak, want ook die oefening zijn we aan het maken. En dat mag ook heel duidelijk gezegd worden. Die oefening wordt momenteel ook gemaakt van, kijk, het werken op afspraak combineert met nog een aantal momenten van vrije inloop. Hoe kunnen die twee dingen samengaan? Maar dat is een oefening dat hier los van staat.
Okay.
Dit gaat enkel puur over het softwarepakket dat erachter hangt en wat de gemeente Haaltert eigenlijk als eerste daar al mee bezig was en waar we samen met Arendonk in dat project ons kerken daar kunnen aanhangen om samen die aankoop te gaan doen. Maar dat is puur het logistieke verhaal en de samenwerking daar rond. De inhoudelijke invulling staat er compleet los van.
Oké, want daar straks sprak Els even over die e-inclusie.
dat er toch nog wel heel wat mensen zijn die de digitale weg niet vinden. Absoluut, dus die mogen we niet uit het oog verliezen.
Dat is
een ander verhaal dan.
Zelfs, denk ik, Lisbeth, er is in oktober terug mijn dag gepland is om daar zowel beleid als mensen van de dienst en een externe begeleiding mee samen te zitten. Hè?
25 oktober hebben wij daar een workshop voor om vanuit alle mogelijke hoeken te zien hoe dat we naar werken op afspraak en vrije inloop, hoe dat we die combinatie gaan doen.
Wat is dan dat participatietraject?
Nee, dat is nog een ander traject, ja.
Oké. Okay. Dat loopt ook nog verder?
Ja, ja.
Ja. En ook Els heeft daar juist na die 13 oktober verwezen. Het is daar,
Oké, dank u wel.
Goed, nog vragen of opmerkingen bij dit punt? Kunnen we dat stemmen? Ja, ik zal het tweede punt ook nog even toelichten, zodanig. Maar die hangen aan elkaar. Zijn alle stemmen binnen?
Alleen aan de Willing of niet?
Je hebt nog niet gestemd. Ongelijk in school en zo wat kaften tussen zetten dat die. Goed, het volgende hebben we 17 stemmen. 17 stemmen voor. Oké. Okay. Dan het volgende project, de kadert ook daarin. Dat is een heel grote stap, denk ik, vooruit in een gemeentelijke werking, waar dat er toch wel, denk ik, tussen bepaalde eerste aankondigingen, eerste meldingen en de uiteindelijke afwerking daarvan wel een heel traject moet doorlopen worden, administratief. En waar dat dus burgers vaak geconfronteerd worden van, kijk, ik heb dat toen gemeld. Wat gebeurt er tussen het moment dat ik dat gemeld heb en het moment dat daar dan effectief iets van zichtbaar is? Waar zit dat? Ik denk dat dat een grote stap vooruit kan zijn voor de organisatie, maar ook voor de Herentoutse burger, om dat allemaal te kunnen volgen. En in dit geval gaan we dat samen doen met de gemeente Ole. Dat is een dossier waar er dus eigenlijk de mogelijkheid zal gecreëerd worden, waar dat er als er een klacht is of een melding van een probleem in de straat of wat dan ook, dat er dan door de burger eigenlijk permanent kan opgevolgd worden. Oké, dat is behandeld geweest op het schepencollege, dat is doorgegeven aan de technische dienst, dan en dan staat het in de planning. Daar zullen wij denk ik in die richting gaan evolueren. Dat is een heel simpele uitleg voor een iets moeilijker verhaal, vrees ik. Maar belangrijk daarbij te melden is ook wel, denk ik, dat we daar dat de totale kostprijs van heel dat project voor Herentout en Ole samen, want daar werken we wel heel intensief samen op dat vlak, dat die €400.000 is. En dat we daar een subsidie hebben kunnen behalen van €316.000. Dus dat ligt ook in de uitvoering en daar zouden we graag die samenwerking met Ole zo snel mogelijk opstarten. De vraag dus ook om hier jullie goedkeuring voor te krijgen en dan kunnen we ook dat stemmen. 17 stemmen voor. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. Dat is de kennisname en advieswaagverlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappijen. Iedereen weet dat we daar aan het evalueren zijn naar de één woonactor. Daar is een hele oefening aan verbonden. We hebben daar al eens tussentijds over teruggekoppeld, denk ik, ook naar deze raad. Daar ligt enkel de vraag voor om dat en met juni 2023 de mogelijkheid te bieden om die erkenning te verlengen. En uiterlijk 28 september zullen wij de beslissing bezorgen van die eenmaking van die huisvestingsmaatschappijen. De vraag gaat hier uit voor een goed begrip vanuit de huisvestingsmaatschappijen zelf om voor die periode nog een langere erkenning te hebben. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Moeten we dat, dat is een kennisname en adviesvraag, moeten we dan stemmen? Ik denk het wel. Hè?
Ja,
oké, dus dan moeten we opstemmen. Dan is ook dat punt goedgekeurd. Dan kunnen we misschien een historische stemming. Hè. De laatste keer dat we de historische subsidies voor sport in Herenthout goedkeuren. Zoals dat iedereen weet, hebben we daar deze legislatuur het nieuwe sportsubsidiereglement kunnen stemmen en goedkeuren. En zal het dus deze keer de laatste maal zijn dat er op deze weg historische sportsubsidies naar de sportverenigingen gaan en zal dus alles naar de toekomst toe via een objectief en goedgekeurd subsidiesportreglement kunnen verlopen. Dus ook hier vragen wij voor de allerlaatste maal in Herenthout goedkeuring voor de humanitaire subsidies 2022. Ook hier hebben wij 17 stemmen voor. Dan kunnen wij naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat is de opvolgingsrapportering voor het meerjarenplan 2020-2025. Ik heb daar straks een korte toelichting gegeven. Het is ook hier, denk ik, een kennisname. Dus daar hoeven we niet over te stemmen. En dan kunnen wij overgaan naar het volgende punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van de politieverordening betreffende de kleine snelheidsovertredingen gas 5. Wij volgen daar binnen Nederland dezelfde tendensen naar die goedkeuringen. Alleen zullen wij daar zelf nog lokaal moeten zien wanneer en hoe dat wij met lokale gasvestellers willen gaan werken of niet. Dat is op dit ogenblik nog niet aan de orde, maar het is wel in het kader van de, voor de flitswagens die daar mobiel zijn en de ANPR-camera's kunnen we daar naar de toekomst toe wel op beroep doen. Ook hier vragen wij uw goedkeuring. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ah, Sophie, sorry, ik heb het gezien.
Nee, ik kan eigenlijk niet goed volgen hoe dat dan in zijn werk gaat, want er staat dan precies dat veel mensen dat mogen doen, of ik snap het niet goed, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat dan, wie dat allemaal kan
je
doen.
Je kunt een lokale gasvasteller hebben, hè. Wij hebben die in ons bestuur niet op dit ogenblik, dus als wij daarop willen inzetten om meer lokaal vaststellingen te gaan doen op allerlei vlakken, want dit gaat nu alleen over straatsovertredingen, maar dat zijn ook gemeentes, gelijk in Herentals, waar dat er effectief mensen de straat op gaan.
Zo bijvoorbeeld een stadswacht, maar dan voor dat gedeelte.
Ja, ah. Dus als we daarvoor zouden willen opteren, of als daar vraag voor zou zijn om dat in Herentals op een intensieve manier te gaan doen, ja, dan moeten wij daarop recruteren, dan moeten wij ook aanwerven. Hè.
Dan moeten we ook een opleiding volgen. Allee, dat is niet dat, dat wij gewoon kunnen zeggen, ja, persoon X... dat is echt een gasopleiding. Dan moet je eigenlijk, ja, wat uit de gas. Allee, de administratieve sancties moeten dan die wetgeving kennen. En moet ook zien dat je dat PV correct opmaakt enzovoort. Dus,
Oké.
Zijn er nog? Ja, Anne? Op dit ogenblik hebben we er nog geen initiatief ingenomen om dat lokaal extra te gaan vaststellen. We hebben op dit ogenblik wel een aantal trajecten lopen, onder andere ook een besprekingen gepland, ik denk deze week zelfs nog met de politiediensten, om de hotspots in Herentout en zo verder in kaart te brengen. En ook daar verwachten we wel een intensieve samenwerking rond.
Ja, ook de politie en zo, die kunnen gasvaststellingen doen uiteraard. Hè. Dus in dat opzicht kan dat natuurlijk wel altijd in Herentout.
Die handhavers vallen die er ook niet onder? Die handhavers?
Nee, dat is echt, dat zijn ofwel op vlak van milieu ofwel op vlak van ruimtelijke ordening.
Dat is niet meer chance. Nee.
Nog vragen of opmerkingen? Dan kunnen we ook dit punt ter stemming voorleggen. Ook hier hebben we 17 voorstemmen. En dan tot slot de goedkeuring van de lastvoorwaarden, ramingen en gunningswijze buitengewoon onderhoud van de wegen 2022. We hebben al gezegd dat we dus gaan proberen met één grote oefening te werken, die dat we zowel beton- als asfalteringswerken weliswaar doen wat te coördineren. De lijst van de straten die denk ik daarbij gevoegd zat, dat gaat over enerzijds betonherstellingen die dat uiteraard lokaal zijn. Dan heb je asfalteringswerken die dat over soms een groter geheel gaan, asfaltering zelf. Maar dan is er ook nog onderlaagherstel, en maar wat hebben we er wel voor proberen te opteren om bijvoorbeeld met een slemlaag te werken en onmiddellijk een volledig traject aan te pakken. Dus dat er wel lokale onderliggende herstellingen gebeuren, maar dat ook de bovengrond, dus het zichtbare, dat dat in één keer mee vernieuwd wordt. Dus dat je eigenlijk een vernieuwing merkbaar krijgt en dat we afstappen van het constant in lappendekens werken en aanpassen van asfalteringswerken. Dus dat zal het grote uitgangspunt zijn voor de komende werken, die daar al dan niet weer afhankelijk nog opgestart zullen kunnen worden dit jaar, afhankelijk van de weeromstandigheden voor de asfalteringswerken, en anders begin volgend jaar zullen verder gezet worden. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Anne?
Ja, we hadden een paar vragen in bepaalde werken. De Koestraat, dat staat het eerste deel. Dat klopt, dat is wel vrij slecht. Maar de werken die daar uitgevoerd worden voor de bouw van de nieuwe gedeelte van Poelman, gaat dat gecombineerd kunnen worden? Dan vragen we ons gewoon af van, gaan we dat nu in asfalt leggen om morgen misschien...
Misschien moet ik dat nog wel even zeggen, want dat is wel belangrijk in dit verhaal, denk ik. En ik denk dat dat zo ook met de diensten besproken is. Wij hebben de manier van werken omgedraaid. Hè. Dus vroeger was er een beetje een geschiedenis van dat het beleid aangaf van kijk, die en die en die straten willen wij herstellingswerken gaan doen. Nu is eigenlijk, Lisbeth, en verbetert mij als fout is, het omgedraaid is er echt puur bij de technische dienst rondgekeken en gezien van kijk, welke straten zijn er waar aan werkzaamheden en waar liggen de behoeften. Wat dat de werkzaamheden in de Koestraat zelf betreft, ga ik er nog altijd van uit dat die vooral hun inrit en doorgang gaan hebben. Want die tweede fase, of die derde fase, waar men er ooit van gesproken heeft, die ligt momenteel nog niet op tafel. Hè. Maar dat kunnen wij niet. We kunnen niet de weg daar verder laten degraderen. En als dat schade aan het openbaar domein is, zal dat ook mee in de herstelling zitten die dat daar achteraf wordt vastgesteld. Ja. Maar dat is wel een belangrijk iets, omdat er hier de lijst gekomen is vanuit de diensten zelf, wat ik ook de logische gang van zaken vind. En dat er daar gewoon achteraf puur naar het budgettaire gekeken is van oké, kunnen we daar nog wat schuiven, kunnen we daar nog bij plaatsen, of een beslissing genomen in de zin van als wij door een straat, heikant en zo verder naar een heraanleg gaan, welke delen kunnen we dan best nu nog wel aanpakken en welke niet. Die besprekingen zijn er begin september nog geweest, denk ik, met de diensten. En voor het overige is dat eigenlijk puur echt op de toestand van de weg en dan de dienst in samenspraak met het studiebureau geweest.
Ja. En dan hadden we ook nog de Ristenstraat, het tweede gedeelte. We weten dat we er allemaal mee met een auto door mogen. Bestond er geen andere mogelijkheid dan teruggaan te asfalteren?
De moeilijkheid daar zit het feit dat er de combinatie is dat dat een fietsroute is, dus traag verkeer op zit, maar dat dat ook landbouwverkeer is. En dat we daar is denk ik in bepaalde stukken want daar is ook over gesproken met de technische dienst, dat er is in bepaalde stukken een versteviging nodig in de bochten, denk ik, dat die nog aangelegd is, is voor de rest van de weg dan al wel weggelaten. In functie van het gebruik daar. Maar dat ligt daar voornamelijk in het feit dat er ook zwaar verkeer over moet en omdat er geen vaste onderkoffer onder zit.
Nee, maar daarom onze vraag van waarom moet het asfaltwerken zijn? Waarom hadden we dan niet met een betonstrook kunnen werken? En voor de rest waterdoorlatende stukken ernaast? Ik bedoel, we staan voorbeelden van in dergelijke straten.
Ja, maar een betonstrook is een probleem in tweerichtingsverkeer met fietsverkeer blijkbaar. Op zo'n stukken.
Ja, maar je hebt ook zo'n
twee stroken, hè, beton, hè?
Dat zal voor een stuk hier kostprijs zijn dan ook, denk ik.
Ja, want op zich is dat daar toch wel een mooi stuk dat we daar zouden
ja,
kunnen doen.
Ja, ik denk dat gewoon... we hebben daar, en dat mag ook zo gezegd worden, echt wel proberen een evenwicht te zoeken naar kostprijs in verhouding met effectief gebruik. Hè. Dus het fietsverkeer is daar belangrijk.
Maar
er lag zelfs nog een andere oplossing, wat dat heel die weg rondom mijn betonstrook was, wat er nu gekozen is voor alleen de verstevingen in de bochten. Omdat we daar, moet veilig fietsverkeer zijn, want we kunnen daar even goed zeggen, en dat is een andere optie,
maar daar ben ik mee,
van daar een ontharding te gaan doen, een soort ontharding te gaan doen, een stuk af te schrapen en dat zo te laten. Want dat zou op termijn ook niet de beste weg zijn, omdat er dan een soort grindvorming is en dat voor het fietsverkeer niet comfortabeler is en voor het fietsverkeer zelf is blijkbaar asfalt het meest comfortabele.
Betonstroken zou ook kunnen, denk ik, het die voorbeelden al gezien heb.
De keuze tussen voor fietsen, fietspaden in beton of fietspaden in asfalt wordt nog altijd richting asfalt getrokken.
Ja, daar ben ik mee akkoord dat dat voor een echte fietspad...
Maar dus dit, hier
allee, is dat... Het is een keuze. Mm-hmm. En dan de Nijlense Steenweg. Herstelling betonplaten, daar gaan er effectief vervangen worden? Of... Kunnen dat niet direct zo zeggen?
Er zullen er ook zijn die dat opgespoten worden, hè, die dat dus, wat dat een niveauverschil zit, waar dat de plaat zelf nog degelijk is en die dat dus eigenlijk een soort van opwaartse beweging krijgt. Maar waar, welke strook juist, dat staat in de details, kun je dat misschien nu zien, want ik weet het niet van buiten.
Er zijn zowel vervangingen als oppersen als plaatselijk herstellen. Dus ik denk
dat voor de Nijlense Steenweg denk ik ook nog wel een belangrijk gegeven is, want dat is iets dat op verschillende plaatsen ook gaat gebeuren. Dat is dus omdat dat al heel lang blijkbaar op veel plaatsen niet gebeurd is de pekkelaag tussen die betonvakken. Dat is een van de dingen die had daar aangepakt worden, omdat dat door de eigen diensten niet zomaar op te lossen was en omdat dat echt wel vrij intensief werk is daar echt gekozen om daar een inhaalbeweging te gaan doen. En ik denk dat de Nijlense Steenweg daar zeker bij zat.
En dan ook nog de parking van voor Boeiendaal. Is dat de volledige parking die aangepakt wordt?
Daar is de vraag nu aan de diensten om dat te combineren met een soort van ontharding of een vergroening daar. Daar zijn wel wat klachten over de putten en zo verder in die parking. En waar dat er dan wel wat mensen zijn die dat slechte been zullen zijn, die dat daar bezoeken of komen of wat dan ook. Maar daar ligt nu de vraag voor om dat samen met de diensten te bekijken. En daar het stuk dat je van, als je van Ietegem komt, dat je nog een stuk zou, wat dan misschien eenvoudig gaat, maar ik doe daar geen uitspraken over, want dat ligt bij de diensten, over hoe dat zou kunnen, van daar toch een plantstrook te voorzien, zodat het fietsverkeer daar bij wijze van spreken achter die strook moet fietsen, achter. En dat je daar toch een groener beeld krijgt. En dan ook kijken of dat er stukken zijn die daar bij wijze van spreken nu amper of niet bereidbaar of moeten bereden worden, dat er toch wel wat extra groen elementen kunnen komen. Maar dat ligt bij de diensten en daar hebben wij gevraagd om daarover terug te koppelen in de komende maanden, maar daar laten wij een vrij op dit ogenblik.
Oké, dank u.
Zijn er nog vragen? Fred, ja?
Ja, maar ze spreken over de Ietegemsteenweg, dat de parking voor de Goofit, heeft dat een openbaar karakter of is dat privé?
Ik denk dat het op dit ogenblik een privé-strook is nog, maar dat is nog een verschil met openbaar karakter, want ik weet dat er daar... al een paar keer de vragen gekomen zijn. Je hebt dus, als je van de parking van Boeiendaal Hof verder gaat, dan gaat er voor de GoFit waar dat die wagens zo staan. Je hebt sowieso nog een strook waar dat je over kunt fietsen. Maar dan is er een discussie over die eerste meter op die parking of niet. Want als je dan wat verder gaat, dan heb je een wegenis, denk ik, waar dat je achteraan naar GoFit kunt gaan. En dan ligt blijkbaar ook een riooldeksel. of een groot riooldeksel dat blijkbaar nogal slecht ligt en waar dat sommige voetgangers problemen over hebben. En die vraag...
Dat was eigenlijk de vraag van... Want als het inderdaad een privé-karakter is, dan kunnen er in principe geen auto's geparkeerd zijn, omdat er dan geen
doorgang is. Ja. Maar ik... Allee, de effectieve toestand daar ken ik ook niet van buiten, maar ik weet wel dat dat regelmatig in vraag gesteld wordt.
Ja, maar dan mogen we nog in auto stellen. Daar is één.
Maar ik wil dat wel eens laten nakijken, maar er is een groot verschil tussen de eigenaar en het feit dat het een openbaar karakter heeft. Want het openbaar karakter is daar, denk ik, wel na al die jaren stilletjes aan aanwezig. Hè? Maar we zullen er volgende keer over terugkoppelen. Maar ons werken kunnen in ieder geval niet op dat stuk doorgaan. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Kunnen wij overgaan tot stemming van dit punt? Dank u wel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Misschien nog voor de varia van mijn kant meegeven, heel kort. Morgen staat de startcoördinatievergadering gepland voor de citizeneels. Architect, aannemer, brandweer en technische dienst zullen daar een eerste vergadering hebben om te zien welke mogelijkheden dat er zijn, wanneer dat er gestart kan worden, welke dat de volgorde zal zijn van die werkzaamheden daar. Wij zullen ook daar de gemeenteraad regelmatig van op de hoogte houden. En ik hoop daar volgende week of volgende gemeenteraad al een beetje een tijdslijn uitgaande van een aannemer zelf te kunnen geven. Voor het overige denk ik, en we hebben er nog niet lang mee moeten bezig zijn, maar het weer kan heel snel omslaan zoals je weet. Als alles goed gaat, zal het volledige nieuwe verwarmingssysteem in de zaal van het GOK volgende week afgerond zijn. Dus die firma is volop bezig met die lokale installaties te hangen momenteel. Dus die zullen normaal gezien actief werkzaam zijn in de twee richtingen, hè, koelen en warmen, vanaf deze maand. Dus hopelijk zal dat naar een extra gebruikscomfort leiden. Voor het overige kan ik ook nog meegeven dat er een vergadering gepland staat om de opstart al en niet de mogelijkheden te bekijken binnen welke termijn dat kan voor het kruispunt Boudewijnlaan en Herentalse Steenweg, waar iedereen maar weet dat daar die plannen en die tekeningen zijn voorgelegd om te zien wat dat daar haalbaar is. En dat is dan puur praktisch voor het al dan niet kunnen overbruggen van een aantal leidingen die dat daar zijn. Of dat die werken al kunnen voorbereid zijn of voorbereid worden in afwachting van een volledige aanpak van een Herentalse Steenweg. En dan tot slot denk ik dat wij nog kunnen meegeven dat... Allee, ik kan er weinig of niks over zeggen, want er zal tegen begin volgend jaar een nieuw logo, een nieuwe huisstijl zijn, waar dat wij als gemeente ons, denk ik, wel op een heel uitgebreide oefening hebben gebaseerd om dat naar voren te kunnen brengen. En dat zal normaal gezien vanaf januari 2023 gepresenteerd kunnen worden. Stefanie gaat ook nog een mededeling.
Ja. Nu ben ik niet zeker of je al die uitnodiging al binnengekregen hebt in alle mailboxen voor 10 oktober, maandag 10 oktober. Ja, dat is nog niet eens verstuurd dan?
Lisa? Dat wordt normaal morgen verstuurd.
Ah, zo, oké. Okay. Ja, maar dus bij deze al de aankondiging. Dat is eigenlijk een traject dat meer dan 2 jaar geleden ongeveer gestart is binnen Nederland, dat er bekeken is naar de problematiek van intergemeentelijk zwemwater. Ja, wel. Wel? Ah, oké. Okay. Goed. Maar dat is al rechtstreeks van het Herentals verstuurd. Oké, dus maar ja, klein beetje achtergrond daarover. Dus dat is al meer dan 2 jaar dat we daar eigenlijk mee bezig zijn, omdat er ja, een bepaalde nood is wel om het garanderen van het zwemwater. Zowel recreatief als het schoolzwemmen en ook het kostenplaatje dat daaraan vasthangt. Daar is een heel uitgebreide haalbaarheidsstudie gebeurd binnen Nederland. En eigenlijk, ja, ondertussen zijn we zover gevorderd in dat traject dat daar bepaalde engagementen gaan gestemd moeten worden. En eigenlijk ja, ga je als gemeenteraadslid maar enkel daar een wel overwogen beslissing kunnen nemen als je die een uitleg gehoord hebt. Dus bij deze is dat eigenlijk gewoon de zeer warme oproep om daar oftewel aanwezig te zijn met die uitleg, oftewel dat gaat denk ik ook digitaal kunnen. Dus je kunt beiden, maar dat is wel echt een belangrijke toelichting. Voilà.
Ik had begrepen, Wim of Chantal, dat jullie ook nog een aantal punten hadden.
Ja, dat klopt. De Scheep Nassen heeft gevraagd om een paar variapunten mee te geven nog. In verband met de uitgaven van het verkeersmeubilair. Er was eerder gevraagd om een opleisting te maken van de uitgaven en ontvangsten van subsidies. Ik heb er een paar kopieën van, maar ik kan ze ook digitaal doorsturen eventueel. Daar staat alles op gelijst. Een tweede variapuntje betreft de laad- en loszone op de markt, op het marktplein, omdat er geen eenduidig advies was van de mobiliteitsraad en ook vanuit de dienstomgeving ook geen ideaal voorstel gekomen is. Die heeft het scheepcollege dit geparkeerd eigenlijk om uit te werken bij de heraanleg van de marktplein. Dus nog niet onmiddellijk in uitvoering. Dat is een puntje. En dan betreft de enkel richting Bokt. Er gaat een bevraging gebeuren bij de bewoners over het al dan niet behouden van de huidige verkeerssituatie na de aanleg van de N13. En dan het laatste variapuntje. In het kader van de ontharding wordt bekeken om de zone 30 poorteffecten uit te voeren als grond, als plantvak, in plaats van de bloembakken. Met behoud van het poorteffect, weliswaar. Dus dat zijn de variapuntjes. Wat betreft die beslissing van die schoolstraten, ik ben er zeker van dat dat geen bewuste fout is die er gemaakt geweest is van de Scheep. En dat hij ook zal zijn excuses zal aanbieden bij een volgende gemeenteraad of per mail. Dat er nog vragen zijn.
Ja. Goed, ik ga even, want Sander gaat ook nog. Zijn er daar nog vragen over? Over die variapunten? Sander gaat ook nog 2 variapuntjes.
Zeker. Ook eentje met een datum. Op vrijdag 7 oktober staat er een plichtige of een officiële opening van het reeds open stoetmagazijn gepland. Maar dat gaan we wel plichtig doen op een receptie. En bij deze worden ook alle gemeenteraadsleden, gaat er nog een officiële uitnodiging van krijgen, uitgenodigd op die avond, vrijdag 7 oktober vanaf 8 uur.
Dat is in samenwerking met de stoet, hè?
In samenwerking met de stoet, uiteraard. Dat is 1. 2. Nog een warme dank u wel voor alle helpers en aanwezigen op de parkfeesten de afgelopen editie. Het was een hete editie, met heel weinig volk na de middag en heel veel s'avonds. Dus het was een succes, denk ik. Dankzij jullie allemaal mee, dus merci daarvoor.
Goed, zijn er nog andere variapunten? Jolie.
Ja, ik wilde eens eventjes bevragen in verband met de jeugdraad die wij gehad hebben, waar ik en Sander bij aanwezig waren. Daar was vooral vanuit het jeugdhuis en vanuit... En vanuit de Giro vooral ook heel veel bezorgdheid over het feit dat er de afgelopen periode toch wel wat accidentjes zijn geweest. Toch wel een aantal toch wel dingen die er gebeurd zijn, waarvan dat de jeugd eigenlijk nu aangaf van goh, we weten niet echt goed niet meer dat we ermee moeten omgaan. We krijgen toch soms wel ook wat schrik om dingen te blijven organiseren. Vandaar dat ik het gewoon hier eens eventjes wilde leggen, of dat jullie daarvan op de hoogte zijn, van het feit dat er toch wel wat vechtpartijen zijn geweest de afgelopen periode en of dat daar extra dingen gaan gebeuren vanuit politie Nederland bijvoorbeeld, om dat op te volgen.
Ik kan zeggen dat dat heel... heel nipt en heel direct is opgevolgd geweest. Ik denk dat de schepen van jeugd daar nauw bij betrokken geweest is. Ikzelf heb dat van dicht nabij opgevolgd via de politiezone. Dus dat is, denk ik, deze week een vervolgvergadering, of volgende week een vervolgvergadering met de politiezone zelf, specifiek rond die problematieken. Ja. En dat gaat dan vooral over de problematiek van rondreizende, om het zo maar te zeggen, vechtersbendes, die dan niet alleen in Herentout actief zijn, maar die daar buiten de... Buiten onze gemeentegrenzen actief zijn. En dan zijn er ook nog wel een aantal lokale situaties waar dat er terugkerende namen zijn die daar bij vandalisme, bedreigingen en dergelijke meer betrokken zijn. Het gaat ook dikwijls over minderjarigen. En ook daar proberen we dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. En dan zal er een overleg zijn met de politiediensten. Zullen wij ook proberen terug te koppelen om outreachend meer te kunnen gaan werken rond die zaken. En het zijn rond die zaken en die situaties dat we hopen in een samentraject of wat dan ook zoveel mogelijk vinger aan de pols te kunnen houden. Maar ik kan u meedelen dat eigenlijk van de dag nadat er zo'n voorval geweest was, dat was in het begin van de zomervakantie, denk ik, dat er zo'n vrij ernstige incidenten geweest zijn, hebben wij hier, zijn we geconfronteerd geweest met een aantal slachtoffers, de schepen en ikzelf. En dan hebben wij dat eigenlijk per direct vastgenomen en overleg gehad met de politiediensten. En daar is dan nu over teruggekoppeld om samen te zitten deze maand.
Ja, nee, ja. Ik heb het op de jeugdraad ook al toegelicht, maar ik kan het misschien voor iedereen hier ook nog even kaderen. Dus wij zijn er heel bezorgd over. Hè. Dat is een spijtige evolutie dat we nu merken, waar we echt een grote bezorgdheid rond hebben en waar we heel kort op de bal proberen te spelen. Soms, jammer genoeg, zijn we wat beperkt om politievraag die we eventueel wel wat willen verhogen, om daar die effectief op terrein te gaan zien. We hebben daar vanuit het college alleszins echt enorm op aangedrongen om die te gaan verhogen, omdat we denken dat dat op korte termijn echt een nodige actie is die we gaan moeten nemen. En er zijn twee zaken die nu al wel gelukt zijn, of waar we nu al wel een beetje een stap vooruit hebben kunnen zetten. Dat is de afspraak dat er nu in augustus en september op een aantal weekendmomenten effectief tussen bepaalde uren langs besproken hotspots patrouilles gedurende een aantal uur continu gaan rondrijden om gewoon even het signaal duidelijk te geven. Het is niet meer zo dat alles altijd maar kan en dat je nooit op de vingers getikt wordt, maar om effectief met politie wat aanwezig te zijn en even te proberen de puntjes op de i te zetten of even duidelijk te maken dat er wel grenzen zijn aan sommige gedragingen. Dat is eentje. En het tweede is, in het kader hebben we met de jeugdraad ook advies gegeven nu over een ontwerp van een vuifcharter binnen Nederland dat nu voor ligt. En daar hebben we ook vanuit de jeugdraad het signaal meegekregen van de leiding en de vereniging en allemaal, om los van het engagement van alle organisatoren of verenigingen dat gevraagd wordt vanuit Nederland, van voorzie een aantal zaken om alles veilig te laten verlopen, dat we ook effectief vanuit de jeugdraad en ondertussen ook gedeeld vanuit het Schepencollege willen zeggen, dat engagement willen we wel aangaan met de organisatoren en de verenigingen. Maar we vragen in zo'n charter ook echt een uitgesproken en beschreven engagement vanuit de politiediensten om ook met twee dat probleem aan te pakken. En dan willen wij met dat vijfcharter verder gaan. Dus dat is ondertussen teruggekoppeld op het college ook vanochtend. Dus daar staan wij met het Schepencollege alleszins achter, of volledig achter het advies van de jeugdraad, dat nu terug gaat gekoppeld worden.
Het is ook zo dat bijvoorbeeld Els Thijs, die wordt daar ook in betrokken, dus dat gaat een multidisciplinair overleg zijn, omdat we er ook van overtuigd zijn dat de politie heeft daar zeker een rol in op te nemen. Maar ik denk dat we daar ook moeten zien van hoe gaan we daar ouders eventueel bij betrekken, want allee, dat is dikwijls dat die daar misschien niet altijd van op de hoogte zijn. Hoe gaan we daar met de jongeren zelf aan werken? Onze deskundige jeugd zal er ook, Arctos zal er ook bij betrokken zijn. Dus dat is veel uitgebreider dan enkel het politionele. En dat is ook de reden waarom dan nu, dat pas in september, ja, het is een maand in ieder geval nadien, kan doorgaan, omdat al die betrokken partijen, omdat we ook denken dat dat wel nodig is om dat vanuit verschillende hoeken te benaderen.
Ja, oké, dankjewel.
Ik heb er ook nog eens een vraag over security om bepaalde evenementen. Wordt daar aan gedacht? Hè? Want bij het GOK worden we daar verplicht voor bepaalde evenementen, security?
Dat is nu, die vraag is ook op de jeugdraad en ook op andere bestuurcultuurraad en zo besproken bij organisatoren of verenigingen. Dat we wel merken als er uitgebreid of op zijn minst al een aantal securityagenten aanwezig zijn, dat dat wel kan helpen om te voorkomen of alleszins als er iets is snel te te laten terug te normaliseren. De vraag daarbij, en dat moeten we nog bekijken, want die is nieuw vanuit de jeugdraad, is bijvoorbeeld om, ja, als we dat gaan verplichten of sterk gaan adviseren, ja, zo'n erkende securitydiensten en agenten, die hebben wel een hoge kostprijs. Dus daar ligt de vraag van de jeugdraad voor,
zeker.
Om daar financieel in te ondersteunen. Mm-hmm. Dus dat gaan we zeker bekijken met het, binnen het college en met de andere adviesraden, of dat we daar iets in kunnen uitwerken, want die is een terechte vraag, denk ik. Hè. Ja,
nog vragen of opmerkingen? Jan? Ah, sorry.
Ja, de kamer. Jullie zijn aan de beurt, doe maar.
Ja, ik had nog een vraagje in verband met werken in de Schoeterstraat. Ik denk toch dat het fijn had geweest, omdat dat zo klaar geweest zijn tegen 1 september. Heeft dat een bepaalde reden waarom dat, dat toch wel zo lang aansleept?
Ja, ik denk dat die reden niet meer of niet minder is dat er wat uitval geweest is, dat er vakantieperiodes geweest zijn en dat er onder andere nog een overleg geweest is met betrekking tot een aantal, als je de schepencolleges
gezien
hebt, is er nog een bijsturing geweest, omdat er ook wel een aantal terechte opmerkingen waren, vond ik.
Ja, dat had misschien fijn geweest dat dat voordien was opgelost, vooraleer dat aan de werken begonnen waren.
Maar dat is een bijsturing. Hebben...
Ja, ja.
Allee, ik denk dat... ik wil dat wel even benadrukken. Hè. Er is hier nooit gewerkt met richtlijnen. Hè. Er is nooit gewerkt met een stramien om hoe gaan we een straat aanpakken, hoe gaan we dat doen. Dat was altijd ad hoc. Hè. Dan hebben we gezegd van kijk... Wij gaan
ben ik
proberen.
Niet volledig mee akkoord.
Wat lief?
Nee, daar ben ik niet is, volledig mee akkoord.
Er waren, geen richtlijnen voor de aanleg van opritten en zo verder. Daar werd dat zo uitgevoerd. En dat is niet alleen toen dat jij dat was. Dat is in het algemeen in geschiedenis zo geweest. Maar ik denk dat er nu echt gekozen is om vanuit, vooral vanuit een dienst ruimtelijke ordening, wat te zeggen van kijk, we gaan richtlijnen maken om een vast tramien te gaan creëren. En dan gaat die straat een beetje als voorbeeld, als eerste... uitgevoerd worden. Natuurlijk, en allee, iedereen dat er wel mee vertrouwd is, van een bureau kunnen niet altijd alles ondervangen. Je kunt samen zitten met een technische dienst, maar er komen altijd nog wel zaken naar boven waar je objectief van kunt zeggen, oké, daar valt iets voor te zeggen. En die richtlijn is, denk ik, ook op een schepencollege geagendeerd met een aanpassing, omdat daar een aantal terechte opmerkingen waren en hebben wij toen teruggekoppeld en gezegd van oké, we trekken dat open terug naar iedereen, want het makkelijkste was geweest van dat gewoon terug ad hoc hebben wij die vraag gesteld van waar dat die uitzondering nog zou kunnen gelden en hebben wij daar wel eens?
Die was in eerste plaats al aan alle eigenaars gesteld om de plannen te komen inkijken, dus nog voordat de werken waren is elke inwoner op de hoogte gebracht met een brief, met een vraag van in welke situatie dat die persoon zat, dus dat er een planvak wel of niet voorkomt. En daar zijn toen mensen op afspraak gekomen bij onze dienst omgeving. Daar hebben zij antwoorden gekregen. Daar zijn mensen niet op ingegaan, omdat ze die brief niet gelezen. Wel gelezen, dat kan ik niet. En dan, vanaf dat die werken bezig zijn, wordt dat voor die mensen, komt dat in de praktijk. En dan is eigenlijk dat probleem naar boven pas gekomen. En dan hebben wij de werken stilgelegd. En dan zijn we naar het college teruggegaan.
Omdat, we kunnen daar dan... Ofwel blijven zeggen, we voeren het nu uit zoals dat was, maar dan is de richtlijn niet op punt, want dan moeten we ook durven zeggen, die is altijd vatbaar voor verbetering. Maar ik houd er wel aan, en ik denk dat dat de enige transparante manier is, van die richtlijn altijd heel helder te laten vertrekken vanuit de diensten, en die staat ook altijd geagendeerd op een college, want ik wil daar... dat is voor ons denk ik de enige nou vast om straten naar de toekomst toe op een consequente manier en ook een steeds snellere manier te kunnen gaan laten uitvoeren door onze technische dienst.
Ja, ik zeg gewoon maar dat het fijn is het tegen 1 september af. Misschien moeten we wel durven vragen, is dat iets dat onze technische dienst moet uitvoeren? Weten dat er toch wel heel wat andere werken, denk ik, voor dergelijke werken moeten achteruitgeschoven worden? Dat is een volgende vraag, maar...
Dat is een vraag, maar langs de andere kant denk ik dat als we nu... daar zijn wel wat aanwervingen gebeurd, ook binnen de technische dienst. Daar zijn mensen aangenomen die dat echt wel specifiek op die functie zijn aangeworven. Ja. Dat is wel wat geïnvesteerd naar materialen, want die knipmops is denk ik ook nog aangekocht. En ik denk puur... Dat is wel lief.
Dat is al langer.
Een jaar geleden of zo. Of zoiets denk ik, die knikmops zal aangekocht zijn. Nog geen jaar, denk ik.
Ja, januari.
In ieder geval, wij merken wel, en dat is wel iets dat wij horen, dat daar, wat dat de klinkerproef momenteel betreft, dat die als die voltallig zijn en kunnen werken, dat die wel wat meters maken. Dus ik word daar alleen maar positief over.
Ja, daar twijfel ik niet over, maar ik bedoel maar, zo'n groot werk gaat toch andere, kleinere werken die soms toch wel misschien
altijd
wat dringender moeten zijn?
Dat zijn de uitdagingen voor de planning, die daar elke zoveel weken terug zullen moeten geëvalueerd worden en waar we naar een lange termijnsplanning moeten gaan en waar we duidelijk moeten naar realistische aanpak gaan. Hè. Er zijn wel heel wat meters gemaakt, maar daar moet altijd rekening gehouden worden met dat er iemand kan ziek worden en dat er eens een man minder is. Dus dat is momenteel, met het contingent dat we hebben, is dat altijd een schakel dat eruit is en dat dan heel wat kan landen.
Ja, daarbij aansluitend, het groen onderhoud, denk ik dat toch ook wel wat vraagtekens oproepen. Ik vind het fijn dat nu eindelijk de bouwduellaan onder handen is genomen. Maar als je nu ziet dat die ineens bijna een meter breder wordt, dan vraag ik mijn eigen toch af van, mannen, dit
100%,
moet toch wel...
100% terecht. En dat is ook een bekommernis geweest bij het college, waar wij... die terugkoppeling is denk ik heel intensief met een technische dienst geweest. Maar dat men zegt van ja, daar zijn nu eenmaal momenten dat we dat niet te baas kunnen. En daar zijn we nu aan het bekijken of dat daar, dat is de enige mogelijkheid. Hè? Dat is extra middelen inzetten en dat is extern gaan zoeken naar oplossingen in combinatie met ons eigen mensen. En dat zal een prijs hebben die dat kost. Hè? Punt.
Well, dus daar zal het belangrijk zijn. Van...
De reden waarom dat er nu nog zo op aangedrongen is, om dat er toch nog voor te nemen, is dat uiteraard de start van de school. Hè?
Ja, maar als je daar, we moeten daar niet flauw over doen, als je daar regelmatig overheid, dan vraag je eigen af op een gegeven moment, de bermen zijn gemaaid en toch zat er nog een ene lange strook gras. Echt waar, die overal tegen je benen komt, dan vraag ik mijn eigen mannen, dat ben ik nu toch niet alleen die dat zie en ik kan dat melden, ik weet
het. En jij meldt dat ook dan?
Ja, nee? Daar heb ik niet altijd de eigenlijk bedoel, maar dat heeft iedereen overal gezien. Ik denk niet dat ik dat speciaal moet melden, maar ik bedoel, maar dat zijn dingen die fijn zouden zijn, niet alleen voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen.
100% terecht, hè. Ja. Ik denk dat er geen discussie over is, maar daar moeten we ook niet flauw over doen. Ik geloof niet dat dat ligt aan een slechte organisatie of aan wat dan ook. Dat is gewoon de capaciteit.
Ja,
en we gaan daar,
en,
dat zal een
dat
prijs hebben en de vraag
ook,
gaat dan zijn wat dat mensen daarvoor willen betalen. Hè. Dat is uiteindelijk de situatie, want je moet daar niet flauw over doen. Als je kunt daar morgen 100.000 euro in investeren, maar die 100.000 euro gaat ergens anders wegnemen. En dan is de vraag, waar ligt de...
Ja, daar ben ik mee akkoord. En dat hoeft voor mij ook niet. Ik bedoel, maar gewoon de dagelijks onderhoud vind ik een beetje...
En maar er zijn dingen bij die dat momenteel, die dat gemeld worden, ook via het schepencollege, en waar dat gevraagd wordt van, kijk, zeg daar die haag of wat dan ook. Ja, en waar dat er altijd wel ergens op gebotst wordt, maar dat ligt gewoon aan... Ja... Mensen dat ziek zijn en zo verder. Dus dat moeten wij, hebben we nu gezegd, daar moet een grotere basis voor zijn, want anders blijven we er altijd achterna hinken.
Maar ik snap niet, als je achterna huppelt, waarom gaan we dan op de Bergse Steenweg nog groenvakken maken en zo? Die zijn nu terug afgetekend, heb ik gezien.
Ja, en al die vakken die daar heraangelegd worden, worden op een onderhoudsvriendelijke manier heraangelegd. Hè?
Maar je ziet dat toch op de Zwanenberg, dat trekt op niks, dat is vuil, vies, dat marcheert niet.
Dat is een mening, hè. Als je klinkers zijn het makkelijkst en beton ook, maar als je dan moeten we in het kader van ontharding, denk ik, niet veel meer. Wat zou je dan voorstellen? Overal gras? Of,
ja, eerst zien dat je het kunt onderhouden en als dat allemaal in orde is, kunnen verder gaan. Maar aan school, ik snap het nut nog altijd niet, want kinderen vallen daar en dat trekt...
Het nut, denk ik, dat onder andere gelegen is in de auto's die dan niet meer over het voetpad rijden.
Ja.
Dat was een van de grote bekommernissen van mensen die dat zeiden van hoe breed hebben ze dat hier nu gemaakt? Daar staat een auto in een schoolstraat of in een fietsstraat en ze rijden gewoon over een trottoir en daar rijden kindjes met de fiets.
Ja, en je moet nu maar als fietser in de tegenovergestelde richting rijden. Levensgevaarlijk is
maar, hoe zou je dat nu oplossen?
Die vakken wegdoen, die kinderen.
En zou je de auto's dan gewoon laten rijden?
Nee,
want dat was het probleem dat voorlag.
Ik heb nog nooit, als ik op het voetpad fiets met mijn zoon, een auto op het voetpad zien rijden.
Dan zullen,
als
dan zullen die klachten allemaal uit de lucht gegrepen zijn, want die kwamen met de regelmaat van de klok binnen.
Ja, maar
dat
niet
auto's,
als
de
school uit is, dat die kinderen dat fietsen, gaat toch in een auto een kind omver rijden
over die
op
situaties.
Het voetpad.
Het gaat echt over die situaties. Allee, denk niet dat ik dat hier... Ja. Die dat zeggen, hoe slecht is dat hier nu gemaakt? Zo'n breed voetpad, voor wat is dat nu nodig? Hadden ze beter de straat veel breder gemaakt? En daar, dat is de kritiek dat daar op die straat gekomen is.
Ja, en de Bergse Steenweg, wat gaat dat dan zijn? Ook voor Niederop te rijden, maar die straat is smaller en dat is tweerichtingsverkeer. Dus
Sophie, maar allee, ik denk dat, ofwel moeten dan wel zeggen van kijk, dat ontwerp destijds is slecht geweest en dat zou nooit mogen uitgevoerd worden, want dat is wel de situatie. Hè? Daar is toch die straat is toch aangelegd, mijn ontwerp, goedgekeurd op deze gemeenteraad, met de achterliggende redenering, we gaan de straat versmallen. He, want dat was de achterliggende redenering. We gaan de straat versmallen om het verkeer te doen vertragen. Wat dat in mijn ogen wel iets voor te zeggen valt. He, maar als wij elke verkeerssituatie moeten gaan... Nee, hoe moet ik dat nu zeggen? Je moet op bepaalde ogenblikken, zeker als daar jongeren en kinderen bij betrokken zijn, moeten nu eenmaal niet alleen kunnen voortgaan op het feit dat daar iedereen het verstand heeft van niet over een trottoir te gaan rijden. Dat iedereen... Het gebeurt daar nu dagelijks. Hè? Ze rijden daar gewoon over de trottoir omdat ze niet willen wachten en vertragen voor auto's te laten passeren. En dan kunnen ze zeggen, ja, het alternatief is, hoe slecht is dat gemaakt? Want dan hadden ze die baan gewoon breder moeten maken, in het midden een witte lijn trekken en dan kunnen ze allemaal tegen 60, 70 voorbij rijden. Dat is het alternatief. Dat is de situatie.
Ja, maar we zijn nu... De essentie van de vraag was eigenlijk, of de opmerking was eigenlijk, dat de vergroening...
Ja.
Met momenten moeilijk te onderhouden is en bij te houden. Dus dat was de oorspronkelijke vraag eigenlijk. Ja. En dat was het antwoord van mijn uitval en mijn, dat we dan niet altijd personeel hebben om, ja. En dat we dan prioriteiten moeten stellen en moeten kiezen. En dan was het, het andere voorstel, wat dat jullie ook zeggen van ja, en wat dat Anne ook aanhaalde, van moeten we dan misschien kiezen om het dagelijkse onderhoud door onze eigen mensen te laten doen, dat dat toch echt wel bijgehouden kan worden. En de iets grotere projecten, zoals het aanleggen van bepaalde beklinkering, die toch wel op een langere termijn is, dat dat dan uitgegeven wordt. Maar daar heeft u op geantwoord van, ja, we moeten dat kiezen en geld er aan geven.
Ja, omdat nu eenmaal, daar zijn
dus ook, daar nee, gaat het over. En dan geeft Sophie de opmerking van... Als we nieuwe projecten gaan opstarten voor vergroening, is het dan niet belangrijk om eerst te zien dat de huidige projecten onder controle zijn.
Je gaat dat
samengevat.
Je moet het een niet uitstellen voor het andere. Je moet gewoon proberen om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken en je moet bijsturen waar dat nodig is. En daar hebben wij nu trouwens, laten we daar nu niet flauw over zijn, ook voor die vergroeningsprojecten, Anne, je zult dat ook wel weten. Er zijn altijd foto's geweest van fietspaden die dat gewoon compleet overwoekerden. Ik geef nu maar één voorbeeld, de begraafplaats. Ik denk dat die de laatste 2 jaar hè, in de beste conditie geweest is qua onderhoud als dat ze ooit geweest is. Hè. Ik denk dat dat...
Factor 4.
Dat is wel de situatie. Hè.
Maar, okay, dat er iemand op zit
die dat daar echt wel echt met die groen dingen bezig is, maar we hebben niet... We hebben geen contingent van werkmensen die daar alleen maar in het groen staan. Hè. Onze groendienst is ook dit jaar nog eens uitgebreid geweest met extra jobstudenten die dat daarbij gesprongen zijn. Maar we moeten daar gewoon van afstappen dat zelf alleen maar extra mensen aannemen, dat dat geen oplossing is. Wij moeten daar, denk ik, naar tijdelijke inzet durven overwegen om te gaan om extra externe firma's bepaalde jobs te laten doen. Dat is de enige, maar daar is een prijs aan.
Natuurlijk.
Dat mag nooit, verstaan we niet verkeerd, maar dat mag nooit de reden zijn om te zeggen we zullen maar beton laten liggen en niet gaan ontgroenen. Nee, nee. Want dan zijn we echt verkeerd bezig.
Maar het voorbeeld wat Sophie nu gaf, kan op zich, als het probleem daar is van ze rijden hier over dat voetpad, dat kan met een eenvoudige blok opgelost worden. Als dat het grootste probleem is, moeten we daar terecht aan de plantvakken gaan zetten? Als we dan denken, oké, naar de onthaarding, dat is iets anders.
Maar dat zijn twee
verschillende dingen, toch?
Een extra betonblok aankopen kost geld. Hè? Een plantvak aankopen is en een onthaarding en heeft hetzelfde effect. Dus daar zit de redenering achter. En morgen zou ik liever 10 bomen zien staan als 10 betonblokken. Nee, het betonblok is heel snel gezet.
Maar een betonblok is heel slecht gezet.
De situatie en het klimaat verandert ook sneller. Ja. Je kunt op geen enkele manier... nog verantwoorden, nu, en ze is nog maar niet zo lang geleden aangelegd, hè, heel de Zwanenberg,
ja,
maar je kunt op geen enkele manier nu nog verantwoorden dat je daar zo'n plaveien in beton gewoon dichtlegt. Dat is de makkelijkste manier, hè. En iedereen wil dat voor zijn eigen deur, dus liefst zoveel mogelijk, maar dat kun je op geen enkele manier mee verantwoorden, ook al is dat nog maar, wanneer is het aangelegd, 2018, 2019?
Nee, 17, hè? 18, hè. Maar nee, maar nu voor mij zou zeggen, oké, we zetten dat in het betonblok, en ik heb gezegd, de kostprijs, maar dat moet
even tijd er wel om dat fietspad, waar dat het probleem zich creëert, moeten we daar direct dat stuk van die bloembak daar gaan maken? Dat is mijn vraag en mijn voorstel. Dat probleem oplossen en gewoon paaltje bij me gaan spreken, stop
als je, ja, dat is waar.
Allee,
kunnen, even, zo zijn er heel veel paaltjes gezet en die moeten ook altijd terug rechtgezet worden. En die kosten ook heel veel tijd aan een technische dienst. Want je weet even hoeveel dat die uitgereden worden.
Ja, tuurlijk. Maar als ze daar worden uitgereden, wil dan zeggen van oké, als hier een kindje had gereden, hadden we een probleem gehad. Hè?
Absoluut.
Ah, voilà. Absoluut. Maar ik bedoel, maar daarom...
Hè?
Welk?
Je zegt dat ze er niet rijden over het voetpad. Wordt hier net gezegd.
Als Sofie zegt dat ze vanuit school redt, dat er niet wordt overgereden. Ja, ik bedoel...
Nee, maar nu zei je elke keer dat er een paaltje staat, dat is een kind dat gered is.
Nee,
ja, maar als er een paaltje wordt uitgereden...
Ja, ik bedoel, mijn bezorgdheid is, gezegd, dat is maar... Van, je kunt overal groenvakken zetten, je moet ze onderhouden en...
Absoluut, en daar zullen wij proberen zo goed mogelijk een antwoord aan te geven. Goed, nog vragen of opmerkingen?
Ik had nog een... Oh, doe maar.
Ja, ik had toch de vraag over het infomoment van het Molenhuis. Was dat een succes? Of?
Succes. We zijn blij dat we het gedaan hebben. Er zijn twee inschrijvingen geweest voor de twee infomomenten. Waar er één iemand van de twee is opgedaagd. En dat is nu positiever aan. Die was heel, heel concreet, heel positief, heel geïnteresseerd. Vandaag de dag heeft hij nog geen dossier ingediend. Het is nog tot 15 september dat loopt. Ons gevoel op dit moment met het infomoment en met rondgaan en alle toelichting was heel positief. En ook gaf ons een goed gevoel dat we dat gedaan hebben, omdat we wel merkten in het overleg met een kandidaat erfpachtnemer dat wij, als we de toelichting rond een erfpacht gaven, dat er inderdaad heel veel dingen bij die betreffende persoon nog heel anders waren dan dat de werkelijkheid van de erfpacht wel is. Dus dat is goed en dat we die extra info hebben kunnen geven. Dus als je gevraagd hebt dat je het opgebracht, ik geef dat nu 50% dat wij tegen de 15e iemand gaan hebben die een kandidaat is voor Molenaars en de Gommer, voor die erfpacht. Of nog een onbekende, niet geweest, maar dat geef ik weinig kans. Maar... Dus ja, maar nog niet. Er is nog geen dossier dat we echt zeggen, we gaan iets kunnen bekijken of dat volwaardig is als oplossing. Dus nog 10 dagen afwachten zeker.
Ja, maar... En is er ondertussen al nagedacht over een plan C of D?
Ja, er is een plan B en C. Al besproken of ideeën rond dat plan. En ik zou dat graag toelichten ook, maar we willen even nu, omdat plan B en C natuurlijk iets minder onze voorkeur wegdraagt dan plan A, dat we nu aan het doen zijn. Dus ik ga dat nu nog niet benoemen, omdat als plan A kan doorgaan, wil ik ook niet een idee geven of dingen geven die waar dan mensen al een eigen leven aan gaan geven, die misschien helemaal niet nodig gaan zijn als we merken dat we binnen 10 dagen een dossier hebben. Maar we hebben wel... ideeën klaar die we willen, bij wijze van spreken, de 16e op tafel leggen en gaan bekijken met een aantal partners wat we wel kunnen gaan doen.
Dat is heel positief.
Ja. Maar ik kan het nog niet zeggen, want dat zal meer dingen onderuit halen dan ons verder helpen, denk ik. Dus.
Nog vragen of opmerkingen? Kathleen, had jij nog een vraag?
Ja, ik had een vraag over de Forbeja braderij. Deel van de organisatie of van verantwoordelijkheden de gemeente op zich neemt? Of in welke mate de gemeente betrokken is, dat is de vraag.
De organisatie ligt in handen van de middenstand zelf. De gemeente
neemt de gemeente op of welke rol neemt de gemeente daar nog in op?
De gemeente ondersteunt, denk ik, met logistieke ondersteuning, hè, vervoer en die nadarhekken worden mee door iemand van de gemeente rondgereden. Vraag me nu de volledige opleisting. Ik denk als er materiaal gehuurd wordt vanuit middenstanders of gevraagd wordt, dat wel zal ter beschikking gesteld worden. Hetzelfde ook naar verenigingen toe. Dus dat zal de rol zijn van de gemeente daarin. En dan voor de rest, ja, denk ik dat wij aansturen op de veiligheid en dat er een project aan, een evenement aan
en uittekenen van een plan van standhouders en...
Dat is in begeleid, denk ik, omdat dat er in het verleden nooit geweest is. Hè. Dat is nu gezegd van, kijk, dat is een evenement op zich. Hè. Dat moet ook aan alle veiligheidsvereisten voldoen, maar de verantwoordelijkheid ligt wel bij de organisatie. Hè. Op dat vlak, en dan is er ook op een bepaald ogenblik gewezen van, kijk, men kan, ik denk dat dat in de voorgaande jaren een beetje een heikel punt geweest is, van als men iets organiseert, is men verantwoordelijk voor een evenement en dan moet men aan bepaalde doorgangen en moet er overal ruimte gelaten worden, maar er moet wel één iemand zijn die dat die verantwoordelijkheid neemt en dat is de organiserende middenstand hè, op dat ogenblik.
En een plan dat getekend wordt, is dat voor de gemeente?
Dat is een plan opgesteld en ingediend, hè?
Ik durf dat nu niet zeggen of dat daar onze GIS-coördinator mee aan geholpen heeft of niet. Want ik weet wel dat daar een stuk, omdat daar een markt ook dan plaatsvindt, daar gaan wij wel mee gezien hebben en dat ingepland hebben. Maar of dat wij nu effectief...
Ja, binnen de volledige omloop.
Ja, dat durf ik nu eerlijk gezegd, dat moet ik navragen. Of dat de diensten dat... Ja.
En externe die komen... Want die komen, is dat dan via
daar
de gemeente?
Er waren plaatsen op voorzien vanuit de middenstand, maar ik zeg het of dat plan, maar er waren plaatsen voorzien die daar eigenlijk ja, nog ingenomen konden worden door externen, maar die waren op een gegeven moment ook volzet. Dat is hetgeen dat ik weet. Maar als je van wie dat plan effectief getekend hebt, dan moet ik even naar.
We hebben dat inderdaad met de middenstand in samenspraak met Martin gedaan. Dus in samenspraak met Martin. We hebben een aantal plaatsen doorgegeven en Martin heeft dat dan op papier gezet omwille van het feit dat wij dat groot plan niet hadden. Nee. Hè? En dan heeft Martin gezegd, wij zullen het wel uittekenen en dan hebben wij daar samen mee overlegd. En dus die plaatsen allemaal gegeven, eigenlijk ook voor de mensen die van buitenaf kwamen, eigenlijk, dat die ook een plaats kregen. Ofwel als die zelf konden aangeven van, ik kan daar elektriciteit nemen, dus ik zou graag daar staan. Dan hebben we dat ook gezegd van, dan is dat voor ons oké. Mensen die geen voorkeur hadden, dan gingen wij kijken van waar is er nog plaats en waar kunnen we best nog volk bij zetten. Dus dat is een beetje de insteek geweest. Er zijn nog aanvragen geweest van een aantal mensen die nog wouden meedoen. Maar toen was eigenlijk het plan, en dat was ook duidelijk afgesproken met de gemeente, van het plan kan ingediend worden tot, ik weet niet meer, want we hebben het dan nog verlengd, omdat we wisten dat er nog een aantal ambulante handelaars waren die... nog niet ingeschreven waren, maar die nog zeker nog zouden willen meedoen. Hebben we gezegd, we verlengen het nog even. En dan
wij,
gezegd,
dat is middenstand dan.
Dat was middenstand. Okay. In samenspraak met Martin en dingen. Ja. Dus we kunnen het nog verlengen tot die datum, maar tegen die datum moet het plan definitief zijn. Na die datum zijn er nog, als ik het goed voor heb, maar ben niet 100% zeker, nog 3 aanvragen binnengekomen, waarvan dat er 2 het begrepen en zeiden, ja, inderdaad, ik ben te laat, want ik heb 2-3 keren... Ik had het eigenlijk al 2 keren eerder moeten indienen. En 1 iemand heeft dat per kracht genomen en die is dan op Facebook binnen schrijven. Dat is gewoon dat ik mag niet meedoen met de braderij en heel die dingen. Terwijl dat ze eigenlijk ook wist dat ze in fout was. Dus eigenlijk wist ze ook dat ze te laat was en dat ze eigenlijk niet meer kon deelnemen. En dat dat effectief in samenspraak was met de gemeente.
En dat plan is belangrijk voor veiligheid, ja, denk ik dan. Dat moet doorgegeven worden aan... Ja.
Strikt genomen denk ik dat als een ambtenaar daar aan meegewerkt heeft, is dat dienstverlening. Hè. We helpen aan een vereniging, maar de middenstand is de organiserende vereniging. Want wij zelf, en dat wil ik ook wel heel duidelijk zeggen, hebben als schepencollege heel duidelijk het standpunt ingenomen. Hoe meer mensen dat er meedoen en wanneer ook, hoe liever. Dat is altijd het standpunt geweest van het schepencollege. En daar is hoe dat de middenstand daarmee omgaat en waar dat die de lijn trekken, dat is de middenstand. Daar
ja, maar de deadline van het plan heeft te maken met veiligheid.
Ja.
Dat moet naar de noodplanning
zijn. Ah, wel ja, voilà.
Dus dat plan moet, als je een evenement aanvraagt, ja, hè, dan is dat goedgekeurd door... door noodplanning, maar dat is de situatie.
Dat is goed, dan. Dat is helder. Dat is duidelijk, dank u.
Dat de middenstand nog kon beslissen, de laatste moment, om
daar wordt advies voor gevraagd bij brandweer, politie en dat doet eigenlijk onze noodplanningscoördinator. Die brengt al die adviezen samen, dus die heeft op een gegeven moment natuurlijk een plan nodig om dat ook aan een brandweer en politie te bezorgen, om te zien of dat alles ja, veilig kan bereikt worden. Moest er, ja, we hopen natuurlijk nooit dat dat gebeurt. Dus...
Als er morgen een festival doorgaat, ja, dan gaan we er ook vanuit dat dat volgens dat plan verloopt. Hè. Ik weet dat er hier, en ik hoef daar niet in detail op te gaan, dat gaat ook over discussies van gecombineerd op ergens een terras, dat ook te gaan doen. daar heeft noodplanning eigenlijk geen enkele affaire mee. Als dat binnen die contouren valt, maar dat is de middenstand dat dat beslist. Hè. Dus daar zijn die discussies...
Nee, dat was de vraag niet.
Daar hebben wij totaal geen uitzending.
We hadden het echt over een deadline.
Het standpunt, en dat is ook denk ik een van de dingen die daar na de braderij, omdat we daar een aantal opmerkingen al dan niet terecht over gekregen hebben, denk ik dat het heel belangrijk is om zeker altijd terug te koppelen en te evalueren samen met gemeentebestuur, omdat alle aanvragen die dat wij binnenkrijgen of opmerkingen die wij binnenkrijgen, zullen allemaal positief vertaald moeten worden. Hè. Als er bepaalde mensen niet aangeschreven worden, bepaalde mensen wel, ja, dan moeten we gewoon proberen zo'n volledig mogelijke lijst te
Absoluut.
Maken, zodat iedereen op dezelfde manier... En dat zijn dan opmerkingen, ik weet niet of dat die terecht zijn, maar daar neemt dat overleg met de middenstand over en dat zal er ook terug opgenomen worden na de zomervakantie.
We hebben... Op 22 of op 26 september al een overleg met de gemeente.
Ja.
Vanuit de middenstand dan.
Ja, ik denk dat dat zo.
Oké, dank u wel.
Ik denk dat er naar veiligheid toch wel nog het een en het andere kan gebeuren. Want ik heb woensdagmorgen na de braderij om 16:30 een onverlichte nadar in het midden van de straat om het kamerrijk moeten wegzetten.
Dat is heel vaak het feit dat eigenlijk op het moment dat ze gingen openzetten... Dat er nog heel veel op straat stond, want dan weet ik dat daar heel veel discussie over geweest is.
Dat zijn uren en mechtelt, tot wanneer dat mag.
Ja. En dan hebben ze het opengezet. Maar als er dan zijn die dat terug gaan toezetten, daar kan de middenstand niet meer voor instaan.
Moet
hè?
Er
dat
maar ook, hè? Moet er maar eens hier een oprijden.
Ja, maar dat kan de middenstand niet meer voor. De middenstand heeft zijn werk gedaan. Samen met de gemeente, hè? Want dat is altijd samen met de gemeente. Die hebben hun werk gedaan. Als ik mijn auto in het midden van de straat zet, hè, met de braderij, dan kan ook de middenstand niet voorin staan. Als jij een drangrijk verplaatst en jij zegt, ik zet dat nu aan de Van Rijnhomlaan, heeft de middenstand dat dan gedaan? Ik denk het niet, hè?
Dat is ook dingen, hè, maar ik bedoel, maar dan zou er toch wel eens vanuit de zone een torque kunnen gedaan worden. Hè, want...
Dat wil ik juist zeggen. Ik denk dat we een beetje met hetzelfde probleem zitten, like met ons vuiven en dergelijke, of met ons hotspots. Een beetje hetzelfde, hè? Heel weinig blauw op straat gezien tijdens de braderij.
Hoe meer, hoe liever als dat aan mij ligt, maar ja, ook daar capaciteit.
Ja, maar ja, ik bedoel, dat is toch een klein evenement, hè, de braderij, hè? Hij zou ik denken in heel
niet.
Nederland.
Absoluut niet. Maar de braderij is een evenement dat mogen doorgaan is. Hè? Er zijn heel veel evenementen die dat niet kunnen doorgaan zijn, omdat er geen capaciteit is. En dat ging ook over organisaties en evenementen waar dat gewoon de politiezone zegt, kan voor ons niet doorgaan, want we hebben dan die en die activiteiten al. Dat is de situatie momenteel.
En dan spreekt u effectief over...
Over organisaties, zelfs over koersen, die dat al heel dikwijls doorgaan zijn. Wat er gezegd wordt, het kan niet meer doorgaan, want er is geen capaciteit.
Vragen wij niet voldoende af aan de politie? Ik denk dat we daaraan toch moeten...
En nochtans is de werving binnen de politiezone Nederland nooit op dit pijl geweest. Als dat ze, er zijn heel veel aanwervingen bijkomend geweest de laatste periode.
Misschien ook veel afvloeien dan?
Nee, het contingent is echt gestegen tegenover een paar jaar geleden.
Het is nu toch niet dat er bijvoorbeeld in ons gemeente zoveel evenementen meer zijn, hè?
Maar dat gaat niet over ons gemeente, nee, dat gaat over heel Nederland, tot dezelfde discussie moet.
Oké. Komt er een oplossing?
Wel, lief.
Komt er een oplossing?
Anders, wij hebben al zoveel oplossingen gemaakt, deze zullen we ook wel oplossen, zeker. Hè? We gaan er altijd positief tegenover blijven staan. Hè?
Ja.
Wat, hè, Kathleen?
Ik moet
de slag. Ja. Dat is goed. Absoluut. Steven, je had ook nog een vraag.
Ja, ik wil nog even terugkomen op de schoolstraten. Dus er is nog niet definitief een beslissing genomen dan, als ik het goed begrijp. Hè?
Die definitieve beslissing ligt volgens reglementen bij de gemeenteraad. Dat is de situatie, ja, zoals ik dat straks ook gezegd heb.
En we gaan die vier seizoenen afwachten zoals eerder afgesproken was?
Als wij januari zitten, dan zullen we wel alles wel wat gehad hebben, denk ik. Hè?
Februari, maart...
Ze zijn begonnen 23 maart, dus ja, als nu januari...
Als dat nu februari is, dat februari. Hè, dan maken wij, er is momenteel een tijdelijk politiereglement hè, dat dezelfde uitwerking heeft als, ja. Als een definitief. Maar of dat dan nu in januari op de raad komt of in februari, dat moeten we gewoon bekijken dan.
Ja, dat is afgesproken, hè, dus ja, we worden ontzettend. Dan nog een puntje.
Punt.
Ja, nee, niks. Ah. Dan nog een puntje, de Maasweg. Er blijven toch wel klachten komen van overdreven snelheid daar. Dus ja, kan dat daar iets opgelost worden? Kan daar iets van andere remmers
geplaatst worden? Ik zal eens nakijken wat dat dan aan meetresultaten beschikbaar is voor Maasweg. Want dat durf ik niet van buiten zeggen wanneer dat de laatste meting gebeurd is. Nee, maar we zullen dat tegen de volgende keer nakijken. Mm-hmm.
Oké, goed.
Nog iemand, Jan?
Ja, ik heb twee puntjes. Ik zal aansluiten bij de schoolstraten. Het is zoals u zegt, er is eigenlijk niks veranderd. Alles is nog in proef. Maar we hebben ondertussen al wel een paar dingen geleerd. Ik heb duidelijk gezegd vorige keer, kijk... Als je dat tussentijds evalueert...
Je micro valt uit, denk ik, ja.
Sorry. Dus ik heb duidelijk gezegd, als je tussentijds evalueert en aanpassingen doet als schepencollege, direct akkoord, als dat verbeteringen zijn, des te beter. En als we na een jaar of 11 maanden, maakt dan niet uit, tot een goede oplossing komen, des te beter. Maar er zijn toch een aantal dingen die nu precies naar boven komen. Ten eerste is dat de inzet van de scholen. Ik heb het meegemaakt dat ik op een donderdagavond om 16:45 de Zusterstraat wil indraaien en dat er daar een nadarstraat, schoolstraat. 16:45 moest die daar al lang weg zijn. Dus toevallig ook... De school waar 100% van de kleuters niet akkoord gaat met een schoolstraat. Ik bedoel maar, daar kan zich wel eens een serieus probleem stellen. Nu moet u even nadenken. En scholen zitten ook in competitie met elkaar. En eigenlijk de aantrekkingskracht van de school begint bij de kleuterschool. Als je in de winter uw kind... op 150 meter van de school moet afzetten, of in een of andere stortvlaag, die in sommige periodes van het jaar toch veel voorkomen, en je moet daarmee tot aan de school gaan, dan begint dat op je zenuwen te werken. Als er dan een van de drie scholen is, waar je je kind tot voor de deur kunt brengen, ja, dan is voor sommigen de keuze zeer snel gemaakt. Dus ik denk dat we daar eens goed moeten over nadenken. Kunnen we aan sommige scholen zeggen, oké, je krijgt hier een schoolstraat voor de deur. En anderen zeggen, sorry, maar ja, we voelen dat jullie niet akkoord zijn. En de ouders zijn er ook tegen, dus we gaan dat niet doen. Ik bedoel maar... Voor mij moeten er geen schoolstraten komen. Er moet veiligheid komen voor de kinderen. Zoals het nu georganiseerd is, voor een stuk aan de school waar precies zoveel verzet is, is het niet veilig. Want de kleuters die komen daar niet buiten in een schoolstraat. Integendeel, die komen langs de Kloosterstraat, waar het verkeer gewoon doorrijdt. Dus dat is al iets dat niet klopt, volgens mij. De Maasweg is ter sprake gekomen. De Maasweg zou een rustig, veilig straatje kunnen zijn. Zonder dat dat een schoolstraat of een fietsstraat moet zijn. Als je daar een maatregel neemt, zodat het verkeer daar niet door kan. Ik denk dat dat toch dingen zijn waar je eens ruimer moet over nadenken. En waar je ook eens de posities van de verschillende scholen moet... naar kijken, want ik stel nu vast dat men in sommige scholen absoluut dat niet wil. En dat dat niet van de ouders komt of niet van de kinderen komt, maar dat daar de kern is. Je moet ook, ik kom uit het onderwijs en ik ken het onderwijs, 5 minuten of 10 minuten langer blijven is voor sommigen zeer lastig. Hè? En dus een taak doen om een nadar weg te zetten of zo, dat moet je al gaan verrekenen in de permanenties die, want zo heet dat dan, hè, de permanenties die iemand doet. En dan wil dat zeggen dat een ander weer langer op de speelplaats moet staan. En enfin, dat is dus een heel gehakketak. ik heb bij het begin van die schoolstraten, als men zei, kijk, de scholen zijn daar maar verantwoordelijk, heb ik mij vragen gesteld, hoe haalbaar is dit? Dus ik denk dat het Schepencollege daar toch eens goed moet over nadenken en dat we misschien als gemeenteraad er ook eens, of we zullen de eindbeslissing moeten nemen, hè, maar dat men daar toch eens goed moet over nadenken en dat men eventueel naar alternatieven moet zoeken.
Ik denk dat er twee dingen af, ja, Chantal?
Ja, ik wil daar even op inpikken, hè, Jan. Als je u goed herinnert, hè, ik denk dat uit vraag van u van de Maasweg een schoolstraat moest maken.
Oh. Nee.
Zijn ik verkeerd?
Ja. Ik zal u precies zeggen.
Ja, maar ik denk dat jij aan onze schepen... Ja, je moet dat nu niet meer herhalen.
Nee, ik zal het u wel herhalen, omdat je het aanhaalt.
Allee, voor het.
Kijk.
Ik hoop dat het geen uren
duurt. Op een gegeven moment wordt de richting van de schoolstraat, van de nu schoolstraat, van de Maasweg, gewijzigd richting de Vonkstraat. Oké? Wij waren van mening dat dat een gevaarlijke situatie schept op het kruispunt met de schoolstraat. En wij wilden een oplossing. Hier lag een reeks 12 verkeersmaatregelen voor, waarvan we 11 mee akkoord waren en van 1 niet. Dan zegt de schepen, ja, maar we overwegen vandaar schoolstraat te maken. Ik zeg, oké, als je dat kunt garanderen eerst tegen 1 september, dat ging niet, dan voor het einde van het jaar, dan wil ik deze reglementen stemmen. Ik heb daarbij gezegd dat ik dat niet de beste oplossing vond, maar ik had ook weinig argumenten om daar tegen te zijn. Want er was geen proef geweest, er was niks. Ik zie nu alleen problemen komen. En die problemen zijn er niet in de Maasweg. En apropos, mevrouw, in de week zeg ik tegen iemand, zegt tegen mij, ja, dat is gewoon om die garages aan de achterkant niet te laten rondrijden. En ik zeg, dat is flauwekul. Dat is op de gemeenteraad geweest en er zijn eigenlijk geen tegenstanders of geen, dat is geen argument. Wat zegt hij? Die had zijn telefoon boven. Ik heb het hier ook op, ik moet dan zoeken naartoe, Stefkes, maar ik kan het u zelf laten horen. Die had zijn telefoon boven en die laat mij hier de stem van de schepen horen, die zegt, en je kunt toch niet verwachten dat die mensen, om aan uw garage te komen, half het dorp bijna moeten rondrijden. Dus als dat het argument is om te zeggen dat je die richting verandert, sorry, maar dat gaat er bij mij niet in. Dat was mij ontgaan en er zullen nu waarschijnlijk in onze toezegging daarvoor ook dingen ontgaan zijn. Maar de kwestie is, als je daar geen akkoord van alle scholen rond hebt, dan krijg je een probleem. Dan krijg je een probleem in de werving van die scholen, dat is de werkstelling, en dan gaat het hele dorp overhoop staan. Ik zeg niet volgend jaar, maar over 2-3 jaar, wanneer ze dan beginnen te voelen.
Dan ben ik inderdaad mee akkoord dat je dat dan aan de 3 scholen moet doen, want inderdaad, dan staat het dorp op zijn kop. Maar voor Klimop is dat wel veel gemakkelijker. Hè? Die hebben de Filip, hè? Die in de radarschool zitten. Maar voor de VLS is dat wel heel moeilijk.
Maar ik denk dat we... Ja, er zijn
die
altijd,
hebben de vaste medewerker.
Er zijn 2 verschillen, denk ik. Hè? Ik denk dat we... En dan moeten we... Allez, het gaat...
Ja, maar VLS is geen gemeenteschool.
Ik denk dat we 2 dingen moeten... Dus je hebt aan de ene kant het veiligheidsaspect. En daar geloof ik 100% in. Hè. Ofwel is het veilig aan alle schoolpoorten, ofwel is het niet veilig aan alle schoolpoorten. Maar er is een verschil, er is een inspraakmogelijkheid. Maar een inspraakmogelijkheid moet op de juiste beoordeling kunnen vallen. Want iedereen weet en voelt ook aan dat daar een onlogische situatie in zit met hoe dat daar stemmen weergegeven zijn. De volgende vraag is, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat naar de toekomst toe aanpakken? En hoe gaan we dat vooral, en ik denk dat dat traject is dat de schepen van onderwijs ook, hè, waar dat er constant overleg is en zo verder, om te proberen om tot oplossingen te komen. En vroeg of laat, hoe dat we dat ook willen draaien of keren, zal er een beleidsmatige beslissing aangekoppeld worden. En die beleidsmatige beslissing zal er nooit toe leiden dat iedereen staat te juichen voor die schoolstraten of dat iedereen staat te juichen voor het feit dat we geen schoolstraten invoeren. Het enige, en dat is het derde punt dat ik daaraan wil koppelen, is vanaf dat je beslist om dat allemaal te gaan invoeren, dan is de volgende stap, en hoe gaan we dat nu op de meest efficiënte, doeltreffende manier invoeren? En daar heb ik destijds ook, ik denk van u, Jan, ooit een suggestie gekregen van in Fort Capel te gaan kijken naar die bareel dat daar staat. Dat zijn allemaal mogelijkheden die dat eventueel zouden kunnen overwogen worden en waar dat je de afweging kunt gaan maken of dat dat nu een personeelslid is dat daar elke keer dat moet gaan zetten, openzetten, terugzetten. Maar dat is in een proefopstelling perfect verantwoord. Maar eigenlijk moeten we door die overlast, tussen aanhalingstekens, doorkijken om die beslissing te kunnen nemen. En hoe dat je dat dan op termijn op de beste manier gaat doen. Ik kan nu zeggen dat dat is. Hè. Je kunt ook een slagbon hebben die dat gaan matig naar beneden doen. Dat is nog altijd makkelijker als met een nadar sleuren. Zo zijn er misschien 101 mogelijkheden, maar er zal altijd een beleidsmatige beslissing overgenomen worden. En hij is er nu niet, en daar kan volgende keer over verder gedebatteerd worden, maar ik denk dat de schepen zelf ook wel niet liever wil dan dat daar een eenduidige beslissing kan voorliggen. En niemand zit hier te wachten op twee schoolstraten en één. Ik denk dat dat duidelijk is dat dat uniform moet zijn op een of andere manier. In de een of andere richting, met gelijk welke flankerende maatregel dat er moet rondkomen. Wat dan niet in de weg staat, dat er, wat dat die twee andere momenteel betreft, een gunstige evaluatie en een gunstige beoordeling voorligt, dat is ook een element dat je moet meenemen. Hè? Wat dat je mee
ja, want daar wil ik nog even op inpikken, Stijn. Als je echt zo'n vaste, dan kunnen ze
ook niet... Ik zeg niet wat, ik zeg alleen maar...
Ja, maar dan kunnen ze ook het niet wegdoen. Want ik heb er een half jaar gestaan en ik bleef er staan. Dus ik bleef die alleen een half uur bij die radar staan met een hesje van school.
Maar...
En daar zetten ze het
dat
niet
begrijp
weg.
Ik dus, maar eigenlijk zouden we dat...
Die zetten dat gewoon weg.
De evaluatie zou vooral moeten zitten rond het feit, denk ik, van... is die straat veiliger voor die kinderen? Die een overlast en die last dat dat meebrengt voor een school of voor een conciërge of wat dan ook, is een ander aspect. En dat is niet wenselijk, maar dat kun je op andere manieren ondervangen op termijn, denk ik. Maar dat zijn...
Maar ik vond wel... Allee, ook, ze zijn vrij in die Schoterstraat, ze komen, ze zijn in het midden van de straat en dingen, en dan komen ze ineens aan de Vonkenstraat en die zitten terug in dat drukverkeer.
Maar dat zijn dingen die dan mee in de evaluatie kunnen genomen worden.
Hey, wat ik denk, ja, de Schoterstraat...
Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we dat iedereen dan met de juiste blik probeert naar te kijken, want politiek en verkeer is niet de beste combinatie altijd, want... De populairste oplossingen zijn zeker niet altijd de veiligste oplossingen. En ik denk dat we daar ook niet flauw over moeten doen. Ik denk dat je over mobiliteit mogen overal gaan nakijken. Dat zijn zowat de moeilijkste en de heikelste kwesties waar dat iedereen wel een mening over heeft. Maar waar je denk ik toch met allemaal moet proberen te kijken naar wat willen wij als gemeenschappelijk doel. En om het voorbeeld van daar straks te halen, of dat dan nu... bloembakken zijn, of dat dan nu plantvakken zijn, of dat dan nu paaltjes zijn. Het doel moet altijd zijn verkeersveiligheid. En dat is hoe langer hoe meer moeilijk. En dat heeft in een situatie, in een maatschappij, waar wij allemaal evolueren naar meer individualisme. Ik moet overal snel zijn, ik moet dat en ik moet dat en ik moet dat. En iedereen vindt, als je morgen een rondvraag doet in Herentout, is de veiligheid van de kinderen belangrijker als een auto in een school, in een straat waar dan een school is, zegt iedereen ja. Behalve als ze hem daar morgen moeten doorrijden. En dat is de situatie van mobiliteit momenteel. Dus met dat open vizier moeten we daar naar kijken en zo zullen we daar ook naar een oplossing moeten proberen te gaan. Jan?
Nog één ding vergeten. Als ik het Schepencollegeverslag rond dit lees, dan heb ik de indruk dat men een probleem had met de uitrijdende wagens. Ik denk nu aan bijvoorbeeld de garages...
Mensen dat er wonen.
Ja, achter de barbaar die naar buiten rijden. En dat een deel van de beslissing in het Schepencollege geïnspireerd was. Als daar een vast bord hangt, dan kan dat niet meer. Je mocht daar vaste borden hangen voor mijn partner.
Maar die beslissing is dat daar inderdaad los van tijd er inderdaad over gegaan.
Ja, het is dat. Ik dacht dat zo mee de motivering geweest was.
Ja, dat staat er inderdaad los van. Maar het is inderdaad zo dat je die vaste bebording gaat er inderdaad nodig zijn. Om, allee, dat ook met het stuk handhaving zo verder te
maar
maken.
Maar als dat een probleem is, dat uitrijdend verkeer, dan hadden dat ook, of kunnen dat nog altijd zeggen. Tot nu toe is er gecommuniceerd dat wie daar woont of zijn garage heeft, stapvoets de straat mag verlaten, ook wanneer ze afgesloten is. Hè? En ik weet wel, in het begin is daar een misverstand geweest dat ouders razend waren omdat daar toch iemand buiten reed en de politie geen opmerking maakte. Maar op zich heeft dat weinig met veiligheid te maken, vind ik, als iemand daar stapvoets...
Maar dat staat doorrijd. Al los van... Allee.
Wel, nee, goed, dan ben ik daar verkeerd. Dan ga ik naar een tweede punt en daar heb ik helaas gelijk. Dat is erg als je gelijk moet krijgen soms. Het is een verhaal zoals dat straks. Hè. Dat is dan de verrassing. Ik rij om 16 minuten na 4. Ik heb speciaal op de klok in de auto gekeken. De bocht door aan Reniers. Ik kom van de Dekbunders en ik rij naar het dorp. En ik zie in mijn ooghoek aan de linkerkant een man op een gemotoriseerde rolstoel, een elektrische rolstoel, tussen de hagen door de weg oprijden en die begint de weg, op dat moment was ik hem voorbij en zie ik hem in mijn spiegel, begint de weg over te steken. Ik was blij dat ik daar geen minuut vroeger was, want dan had ik een probleem gehad, een heel ernstig probleem, vrees ik, meer voor de man dan voor mij. En dat er ook niet direct iemand achter mij was. Want dat was het bewijs dat daar oversteken gewoonweg niet kan. Dat elk weldenkend mens dat ook niet doet. Maar goed, dat is een fediver, hè? Ja. Dus eigenlijk, je hebt eigenlijk van aan de wimp... Nee, ervoor. Gielke Zagen. In de bocht eigenlijk steekt die man met zijn kerken over. Ja. Goed. Nu, dat is even terzijde, maar een beetje een realistische wat er daar kan gebeuren eigenlijk. Hè. Nu, na onze opmerking over dat bord, heeft blijkbaar de schepen dan toch advies gevraagd aan de politiezone. En die, ik heb die mail gekregen van de algemeen directeur, die... adviseur daar, die zegt, ja, ik ben eens gaan kijken. Dat bord staat inderdaad te dicht bij die bocht. Je moet dat vroeger zetten, zodat, en dat was ook de functie daarvan, de automobilisten tijdig gewaarschuwd worden dat er daar fietsers kunnen oversteken. Met andere woorden, zij blijft nog altijd bij het idee dat daar fietsers kunnen oversteken. Ik ben dan eens op bezoek gegaan bij een paar mensen, er zijn er niet zoveel huizen, hè, in de Gielkeszagen. Ik heb gevraagd, wat vinden daarvan? En een van die gezinnen die zegt, ja, ons klein mannen die kwamen thuis en die zeggen, ze hebben daar een licht gezet. Die zijn zotzeker, wij gaan daar toch niet oversteken. Zeg, waar steken die dan over? Ja, zeggen ze eigenlijk, ja. Dat is een overtreding, maar die steken aan de wimp over. Ik heb dat ook al gehoord van leden van deze raad, dat die dat doen, maar je zit eigenlijk in overtreding. Goed, nu staat dat licht een stuk eerder. Op zich lijkt dat onschuldig, maar daar gaat men nu oversteken aan de wimp ongeveer. Er zijn 2 gaten of 3 gaten zelfs, waar je dat kunt doen. En dan rijden... 1 in overtreding, als je naar Gielkeszagen rijdt. Nu, een politieagent met gezond verstand zal daar niet te veel over zeggen. Maar 2 is dat ook levensgevaarlijk. Begin deze zomer zijn er zo ongevallen geweest, eentje met zelfs, van ik weet heb, met een fatale afloop van fietsers die elkaar op een fietspad tegenkomen. Dit is een onaangepast fietspad, is te smal. En... ik ben al een paar keren, en u misschien ook, als er een elektrische fiets, als je bij ons de wijk afrijdt, hè, op u afkomt, dan zijn ze verrast hoe snel die daar is. Hè. Die snelheden zijn enorm. Dus ik kan me voorstellen, als iemand met een elektrische fiets van Ittigem die een bocht voor Reniers neemt, en iemand anders komt uit de andere richting, dat de kans op een ongeluk zeer groot is.
Nu goed, voor alle problemen zijn er natuurlijk oplossingen. Daarom mijn vraag. Zet alsjeblieft een aanduiding op dat stukje van 50 meter waarschijnlijk, waarin duidelijk gezegd wordt, kijk, dit is een tweerichtingsfietspad. Misschien zelfs, want er staat een bord, er staan twee borden, denk ik, langs de Nietinghemse Steenweg, met het teken dat er een bochtopkomst is, en daaronder staat dan alleen voor de Vlamingen een gevaarlijke bocht. Hè. Iemand die geen Nederlands kent, die moet zijn plan maar trekken. Maar ik bedoel, daar kun je ook wel eens een bordje zetten, pas op, hè. Hier heb je een heel eng gedoe. En dan zou ik toch ook vragen dat je dan het verbodsteken om met de fiets door te rijden richting Ietige, dat je dat ook plaatst eens dat je Gielkeshagen voorbij zit als je uit deze richting komt. Want anders ga je, wat je soms ziet, hè, mensen hebben die gewoon aan de linkerkant blijven rijden. En dat is ook een gevaar. Dus mijn vraag is heel simpel. Breng daar borden aan voor daar iets gebeurt. Want dat is daar een toestand die al lang bestaat. Dat is juist. Dat zijn dan meestal jonge mensen die wel behendig zijn en hun plan kunnen trekken, maar vroeg of laat gebeurt daar iets.
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dank u wel allemaal en dan zien we elkaar binnen een maand.